Goedenavond iedereen. Ik heet iedereen welkom op de gemeenteraad van 18 maart voor de eerste keer op de nieuwe locatie, wat blijkbaar aan de opkomst te zien al een succes is. Voor iemand die hier aanwezig is die graag de wifi gebruikt, het is de Boomgaard en het paswoord is zonneschijn met hoofdletter Z en hoofdletter S. Puntje 1, notulen en zittingsverslag van de vorige zitting. Graag uw goedkeuring. Ja, Christel.
Ja, hoort u mij? Ik kan er wat dichter zetten. Ja. Ja, in de notulen van het verslag stond, had ik vorige keer gezegd dat het huidige beleid een hart voor dieren heeft. Maar misschien zie ik dat wel liever geschrapt, aangezien dat er nog altijd geen borden staan aan de paddenovertrek daar in de Schawijkstraat. Mijn vraag was toen waarom dat die straat zo drastisch was afgebakend met riolen buizen. En dan heeft collega Roel Vermeers de mail opgevraagd van de Milieuraad. En in die mail staat, dus we gaan vragen om aan het nieuwe beleid om de Schawijkstraat tijdelijk afdoen te knippen. En dan staat er duidelijk bij, wel op elke plek waar paddentrek is, een infobord over de paddenoverzetactie voorzien. Dus mijn vraag is dat er nu afgesloten voor de padden? Of heeft dat een ander nut? De mensen van Natuurpunt zijn daar ook aan het werken. Dat is misschien wel makkelijk als de straat daar is afgesloten. En waarom staat er dan geen bord? Er heeft al elk jaar een bord gestaan. Elk jaar mijn nadars, nu is dat mijn rioolbuis.
We gaan het melden aan de technische dienst dat ze er zo snel mogelijk een bordje zullen plaatsen. Dat zal vergeten.
En hoe lang gaat die afsluiting nog zijn dan?
Tot het einde van de paaltrek.
Ah ja, jullie weten dat wanneer
ongeveer.
Dat die... Ah.
Ongeveer.
Dus ik mag concluderen dat ik in de notulen mag behouden blijven dat jullie een hart voor dieren hebben en dat dat wel degelijk voor de paddentrek is. Oké, dank u.
Kunnen wij dan nu overgaan tot de goedkeuring van het verslag? Het verslag werd goedgekeurd. Nog even een kleine opmerking misschien. Of iedereen er aandacht voor wil hebben om de knoppen te gebruiken, speak en ook uit te zetten. Na uw tussenkomst, het is maar voor het audioverslag dat alles correct opgenomen wordt. Dank u. Ja.
Je hebt juist gezegd, we zitten in een nieuwe samenstelling, maar ik voel mij hier toch nogal niet. Nu dat we zo'n grote zaal hebben, denk dat we misschien toch eens moeten nadenken om de U wat breder, dat we ook allemaal een klein beetje meer plek hebben. We hebben geen meer plaats, lekker als vorige keer. Dus ik had hier verwacht dat we... Nee? Nee?
Nee, maar dat is toch wel...
Allee, we gaan daar straks toch eens over nadenken. Ik vind het geen verbetering, excuseer ze. Ik zie van iedereen wat er allemaal gebeurt. En ik heb eigenlijk maar een heel klein plaatsje. Ik heb graag veel.
We zullen uw opmerking meenemen in het overleg. Wij hebben nog even een kleine mededeling voor de stemmingen van de vertegenwoordigers in de verschillende raden. Stellen wij voor om daar waar maar één kandidaat is, al deze stemmingen in één keer te doen. Dit gaat over de punten 4, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17 en 18. U hebt een bundeltje voor u liggen met een lijst waar dat op gestemd kan worden. De eerste lijst gaat daarover. Dus het gaat over alle punten waarvoor de vertegenwoordigers maar één kandidaat is. Heeft daar iemand opmerkingen over? Niemand? Gaan we eerst die stemming doen?
Dan gaan we eerst beginnen.
Dan gaan wij nu over tot de stemming op papier. Dus wij vragen om de eerste lijst uw keuze aan te duiden.
Krijgen wij misschien een pen? Want sommige van ons hebben geen pen om aan te kruisen.
Het resultaat van de verkiezing is voor Sportregio Midden-Provincie, Beheerscomité, Annelies Kreten, 15 ja, 1 nee, 9 onthouding. Voor de werkgroep Sonja Domen, 18 ja, 7 onthouding. Voor de lijn Algemene Vergadering John Oliviers, 15 ja, 10 onthouding. Polstok Algemene Vergadering Johan de Rijk, 15 ja, 10 onthouding. ETIASCO CVBA Algemene Vergadering Luc Redig, 15 ja, 10 onthouding. OFP Provant vertegenwoordiger Frans Marivoet, 15 ja, 10 onthouding. VVSG VZW Algemene Vergadering John Oliviers, 15 ja, 10 onthouding. Bestuurlijke Commissie Frans Marivoet, 15 ja, 10 onthouding. Raad van Bestuur John Oliviers, 15 ja, 10 onthouding. Vereniging Openbaar Groen VZW Algemene Vergadering Kurt de Belder, 15 ja, 10 onthouding. Logo VZW Algemene Vergadering Stefanie Gijsels, 15 ja, 10 onthouding. CBE Open School Algemene Vergadering Leen Callens, 15 ja, 10 onthouding. Bosgroep Antwerpen-Zuid Algemene Vergadering Erwin de Meijer, 15 ja, 10 onthouding. ERSV Provincie Antwerpen VZW Algemene Vergadering Erik Gijsels, 15 ja en 10 onthouding. Voor puntje 2, CIPAL dienstverlening. Kandidaat bestuurder voor de Raad van Bestuur moeten wij Johan de Rijk en Zoe Helze mandateren om... Hier toch, punt 2. CIPAL. Nee? Mandateren om Rans te vertegenwoordigen. Koen Paradaans, Schepen van Zoersel, zal Rans daar vertegenwoordigen. Graag uw goedkeuring. Heeft iedereen gestemd? Mag ik vragen van nog eens opnieuw te stemmen? Heeft iedereen gestemd? Goedgekeurd met 15 voor, 1 onthouding en 9 tegen. Puntje 3, kandidaat-bestuurder voor de Raad van Bestuur. Hier moeten wij Jan Dille en John Oliviers mandateren om Dirk Bouwens, burgemeester van Schilde, af te vaardigen voor Randst. Graag uw stemming. Iedereen gestemd? Weet niet. Ja, het gaat altijd in twee ronden blijkbaar. Graag nog eens opnieuw. Ja. Ja. 15 voor, 1 onthouding en 9 tegen. Puntje 5, Stedelijke Academie Lier voor Schone Kunsten, vertegenwoordiger in de adviescommissie. Er zijn twee kandidaten, Annelies Kreten en Tine Muishond. Wij gaan eerst stemmen voor Annelies Kreten. Iedereen gestemd? 15 voor, 10 tegen. En voor Tine Muishond. Iedereen gestemd? 11 voor en 14 tegen. Annelies Kreten is gekozen als vertegenwoordiger. Puntje 6. Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans. Vertegenwoordiger in de adviescommissie. Weer twee kandidaten, Annelies Kreten en Tine Muishond. Eerste stemming voor Annelies Kreten. Iedereen gestemd? Veertien voor en 10 tegen. Voor Tine Muishond. Iedereen gestemd? 10 voor en 15 tegen. Gekozen Annelies Kreten. Ah, ja.
Om niet, niet te stemmen zonder dat het gezien wordt. Wij kunnen niet blind stemmen hier. Wij kunnen niet stemmen zonder dat het gezien wordt. Geheime stemming, maar de mensen in het publiek kunnen dat zien. De locatie waar wij ons bevinden, kan dat niet.
Die lichtjes lichten op.
Ja, het is wel opstelling, is een beetje. Ja,
alle lichtjes gaan aan, hè?
Ja,
ja. We gaan zien. Ja. Bij mij nu niet, maar bij de eerste
wel. Ja. Misschien een aandachtspunt voor volgende keer, hè?
Ja. Ja, als iemand bezwaar maakt tegen deze manier van stemmen, kan er natuurlijk altijd schriftelijk gestemd worden. Dus dat wil zeggen terug op papier, papieren stemmingen. Maar dat wil zeggen dat ik nu papiertjes ga moeten maken, hè, van al die stemmingen die er nu nog moeten gebeuren. Dat is de enigste.
Dat is niet de bedoeling, maar ik wil het gewoon opgeven als een aandachtspunt voor de volgende keer dat het toch een klein beetje anders georganiseerd wordt, dat wij hier op een goede manier kunnen anoniem stemmen.
Ja, ik zie niet in hoe we dat anders kunnen organiseren dan gewoon terug op papier gaan stemmen.
Tine, kun u even uw micro opzetten? Voor... Dank u.
Als je vooraan je collega Schepenen mee vooraan brengt, breng je de U veel breder en heb je meer ruimte en zit het publiek niet zo dicht bij de stemmers.
Maar dat doet niks aan de stemming, hè. Maar dat doet niks aan de stemming, denk ik, hè. Dus ik ga het nog... Ja, oké, okay, dat het publiek niet zo dicht is, dat, je kunt daar inderdaad, je kunt wat opschuiven. Maar dat doet nog altijd geen afbreuk aan dat het publiek de stemming kan zien.
Je kunt in een V zetten, hè? V, V zo, en daar zo, denk ik, hè?
Wij zullen dat, als je wilt, bekijken tegen volgende keer. Het is zo dat in het Friese Lof evengoed degenen die met hun rug naar het publiek zaten, kon de stemming ook gevolgd worden. Dat is juist hetzelfde. Juist hetzelfde. Gaan jullie akkoord met het verder stemmen zoals we nu bezig zijn? Of moet er verandering komen?
Wat houdt men?
Puntje 9.
Ja. Dan gaan we over naar punt 9. SBK Arro Antwerpen CVBA, vertegenwoordiger voor de Algemene Vergadering. Er zijn twee kandidaten, Johan de Rijk en Dirk Verbruggen. We gaan eerst stemmen over Johan de Rijk. Ja, ik moet vragen van nog eens te stemmen.
Er is iemand, stemt iemand te vroeg.
Ja.
Moet je zeggen dat ze moeten wachten. Iedereen gestemd?
Iedereen gestemd.
15-10.
15 voor, 10 tegen. Mag ik aandacht vragen van zeker niet te vroeg te stemmen, want blijkbaar loopt daar het systeem op vast. Moet nog gestemd worden nu over Dirk Verbrugge. U kan nu stemmen. Iedereen gestemd? 10 voor en 15 tegen. Puntje 13, OVS-GVZW, vertegenwoordiger Algemene Vergadering. Twee kandidaten, Annelies Kreten en Tine Muishond. We stemmen eerst op Annelies Kreten. Iedereen gestemd? 14 voor en 10 tegen. Tweede kandidaat, Tine Muishond. Iedereen gestemd? 10 voor en 15 tegen. Gekozen is Annelies Kreten. Puntje 19, uitreding Iveca en toetreding Fluvius Antwerpen op basis van de mogelijkheid tot gebiedsuitwisseling. Johan de Rijk, burgemeester, zal dit toelichten.
Ja. Op 12 maart werd de nodige uitleg verstrekt aan de gemeenteraadsleden. Hieruit is duidelijk gebleken dat via een partiële splitsing de gelden die Randst heeft belegd in Iveca worden overgedragen aan Fluvius Antwerpen. Er zal een ruilverhouding worden opgemaakt om het aantal aandelen in Fluvius Antwerpen te bepalen. En dit zal ter goedkeuring voorgelegd worden aan de gemeenteraad. Het dividend dat nu door Iveca wordt uitbetaald aan de gemeente, wordt door Fluvius Antwerpen gegarandeerd. De overgang naar Fluvius Antwerpen heeft geen effect op de winst in hoofden van de gemeente en de inwoners behouden de huidige tarieven tot 1 januari 2021. De VREG heeft de opdracht gekregen om een nieuwe tariefmethodologie vanaf 2021 op te maken. Wij vragen uw goedkeuring om alle activiteiten die momenteel aan Iveca toevertrouwd zijn toe te vertrouwen aan Fluvius Antwerpen en met ingang vanaf 1 januari 2020 uit te treden uit de opdrachthoudende vereniging Iveca en toe te treden tot de opdrachthoudende vereniging Fluvius Antwerpen.
Zijn daar nog vragen? Ja, Roel?
Ja, ik wou maar even waarschijnlijk ons stemgedrag toelichten, want ik veronderstel dat jullie niet van mening gaan veranderen, maar ik wou alleen maar zeggen, ja, we hebben daar die extra toelichting gekregen. Ja, de burgemeester noemt dat een heel duidelijke toelichting. Ik moet zeggen, ik ben daar niet veel slimmer geworden, buiten het feit dat we dat beter nu al doen, omdat ze een jaar nodig hebben voor administratief alles rond te krijgen om hun overgang te garanderen. Ik vond dat eerlijk gezegd een hele flauwe uitleg, want dat is eigenlijk ons probleem niet. Ons probleem is wat dat de burger het beste mee gediend is. En dat is daar niet uitgebleken. Men heeft gezegd dat die prijzen pas binnen 2 jaar gekend worden gemaakt. En eigenlijk in theorie kunnen wij dan even goed overstappen. Dus het is een politieke keuze en dat kan ook een goede reden zijn, maar dan moet je dat ook eerlijk durven zeggen, vind ik. U zegt ook dat dat dividend gegarandeerd is. Ofwel heb ik niet goed geluisterd, maar ik heb daar niks van gehoord dat dat gegarandeerd is. Voor dat dividend volgens mij niet, want die vraag is zeer duidelijk gesteld. De aandeelouderschap en die verdeling daarin, daar heeft hij van gezegd dat die verhoudingen dat die behouden blijven. Maar dividenden, ik kan me niet inbeelden dat men die kan garanderen, want ik denk dat heel veel afhangt van wie dat instapt en wat dat de winsten zijn. Dus hoe dat je die kunt garanderen, bon, dat is voor mij niet duidelijk. Maar ik voel dat er nu geen hoogdringendheid is om die verandering te doen. Ik denk dat dat een politieke keuze is. We weten allemaal dat N-VA zeer vertegenwoordigd is in Fluvius en dat is een keuze die jullie daarop maken. Maar ik, tenzij dat u mij nu overtuigd krijgt wat dat echt uw motivering is, wat dat vandaag het voordeel voor de burger van Randst is, en dan wil ik nog wel van gedacht veranderen, of onze fractie zelfs helemaal van gedacht veranderen. Maar ik heb daar geen enkel voordeel gehoord om die keuze nu te maken.
Ik denk dat alle uitleg gegeven is op die vergadering. Je hebt daar alle mogelijke vragen kunnen stellen. En ik ga u niet overtuigen om van gedachten te veranderen. Dat ga ik u vandaag niet doen. Wij gaan gewoon de stemming vragen.
Ja, voorzitter, nog eens dank dat jullie die uiteenzetting hebben georganiseerd, want dat was dus op die vraag die jullie hebben ingewilligd. Maar inderdaad, ik kan alleen maar Roel bijtreden. Over dividenden is er niet gesproken op die vergadering. Hè? Want dat kan geen één firma een jaar op voorhand zeggen hoeveel dividenden dat gaat uitkeren. Want dan weet elke aandeelhouder jaar op voorhand al wat dat hem gaat krijgen. Ik denk dat dat geen realistisch iets is. Dus er is wel iets gezegd over de prijs van de burger. Maar wij hebben inderdaad vorige keer in juni hebben wij toen gezegd dat wij voorstander blijven voor bij Ivica aangesloten te blijven. Dus wij houden ook die keuze.
Ja, ik wil... Het is altijd een heel complexe materie, die zaak van de energie. Ik ben er al 40 jaar nogal intens mee bezig. Maar ik heb in heel die periode een paar eenvoudige dingen zo wat geleerd. Dat in de, waar we nu bij aansluiten, bij de fluvius van de grootstad eigenlijk en van de stedelijke omgeving, dat de dividend in Antwerpen altijd hoger lag dan dat van de IVK in verhoudingsgewijze. En dat de prijzen in Antwerpen voor de burger altijd lager lagen dan in de andere intercommunales, de andere energiedingen. Dat zijn heel eenvoudige dingen. Dan zeg ik, ja, en wij zitten zo op een grensgebied met Randst. Dat zit zo waar, moet dat bij de stedelijke dingen of moet dat bij de Kempenmeer? En we gaan dat de komende jaren nog voor een aantal dingen moeten kiezen waar we ergens bij behoren, juist of niet bij behoren. Voor sommige dingen is het al uitgemaakt boven ons dat we bij het Antwerpse moeten behoren. Maar ik geef twee argumenten en ik heb gelijk wat te zeggen hoeveel het die dividenden gaan zijn en hoeveel de prijs gaat zijn voor de burger. Maar ik weet uit mijn 40-jarige ervaring van met de energiesector wat bezig te zijn, dat in Antwerpen het dividend altijd verhoudingsgewijze beter was voor de gemeente en dat de prijs altijd lager was voor de burger. En ik denk dat dat toch nogal goede keuzes zijn voor te weten wat je moet kiezen dan. Dank u, voorzitter.
Ja, Lodo.
Ik denk dat dat de logica zelf is. Hè? In Antwerpen heb je dus veel meer klanten op een veel beperktere ruimte. Dus die investeringen zijn veel minder dan wanneer je naar buitengebieden gaat. Dus hier nu gaan zeggen, dat is de reden en in Antwerpen krijgen ze meer en daar is het goedkoper. Dat zou nogal erg zijn. Als je daar op 100 meter 500 klanten hebt en hier heb je er één. En uw inspanningen die je moet doen zijn juist dezelfde. Als je 499 keren meer binnentrekt, ja, dat je dan iets beter kunt doen dan hier op de buiten, dat is nogal logisch. Dus eigenlijk is dat geen argument.
Ja, Frans, ik wil toch ook even reageren nog. Ik denk dat je dan op de uiteenzetting niet goed hoort, want op de buiten is het gemakkelijker voor zonnepanelen te leggen. Dus op 40 jaar tijd, 40 jaar geleden bestond er niet een zonnepaneel, maar ondertussen zijn die er gekomen. Ook de windenergie, er zijn veel zaken die de prijs tegenwoordig beïnvloeden. En men heeft juist gezegd dat in de stadskernen is dat veel moeilijker, want daar is de toelating van zonnepanelen allemaal niet zo gemakkelijk en dat beïnvloedt nu eenmaal mee de prijs. Dus die prijszekerheid waar dat jij op stoelt, die is er niet. Heeft die man daar ook niet kunnen geven? Dus zeg ik gewoon, wacht toch gewoon af totdat die prijzen bekend zijn en maak dan uw beslissing. Wat dat even goed kan, volgens mij.
Die prijzen, de windmolens en de zonnepanelen, dat weten we toch allemaal, die hebben de prijzen niet gedrukt. Ze hebben de turteltax vergeten. Die gingen de prijzen omhoog, dat heeft ons allemaal veel geld gekost. Ieder zonnepaneel dat gelegd wordt, moest betaald worden door degene die geen zonnepaneel gelegd wordt. Dus dat is helemaal geen goede zaak. Dus hoe beter, wat minder zonnepanelen voor de prijs voor de gebruiker. Hè? Ik spreek me niet uit over de klimaatdoelstellingen. Hè?
Voor het klimaat is het toch wel een beetje omgekeerd, denk ik.
Ja, dat is omgekeerd. Maar
het kan zijn dat u dat niet interesseert en dat je zegt, klimaat is voor ons en onze partij niet belangrijk. Dat kan ik goed geloven. Ja, alleen uw geld interesseert u en het klimaat is niet belangrijk voor u. We zullen dat onthouden.
Een ander debat.
We onthouden dat vanuit de Groenfractie. Klimaat is niet belangrijk.
Ik zag nog iemand misschien erachter die nog wou tussenkomen.
Wat bij mij een beetje speelt is het volgende. Wij hebben eigenlijk jaren op een heel goede manier met Jandis samengewerkt. Een huis van vertrouwen, zeg maar. Om dat nu te verlaten, dat roept bij mij toch wat weerstand op. En als ik dan even in het recente verleden kijk, 2016, zaten we ook samen in de gemeenteraad. Toen was er State Grid, die Chinese monopolist, die wilde intreden in heel distributie in het systeem. We hebben daar toen met ons bestuur en met dank met de fractie Groen, die dan ook heel erg ons gesteund heeft, hebben we toen belet dat dat zou mogelijk zijn. Antwerpen heeft toen wel beslist om dat te doen. Twee dagen later zijn ze gewisseld van idee en zegt, we gaan het toch niet doen. Die wisseling van gedachten, die lange termijnvisie is voor mij, daar in Antwerpen helemaal niet duidelijk. Dus vandaar zeg ik van het huis van vertrouwen, wat we verlaten, we stappen in het onbekende, ik ben daar niet gerust in.
Ik wil u wel even opmerken dat we niet weggaan bij Eyandis. We gaan weg bij Iveca. Want ondertussen is Eyandis ook van naam veranderd en die heet dan ook Fluvius. Het uitstellen, ik denk dat dat heel duidelijk gezegd is op die bijeenkomst waar dat de uitleg gegeven is, dat de VREG de nodige tijd nodig heeft en dat de tarieven die de VREG moet gaan berekenen worden gebaseerd op de werking van één jaar voordien. Dus we moeten wel degelijk nu die beslissing nemen, want anders kan de VREG niet de juiste tarieven voor ons bepalen.
Ja, Christel.
Ja, ik wil nog even toelichten voor het publiek dan ook hier in de zaal dat wij als Randst nu moeten kiezen, omdat wij geografisch zo gelegen zijn. Er is een verplichting om aan te sluiten, geografisch. Dus als er een gemeente helemaal ingesloten is door Fluvius klanten, als ik het zo mag noemen, dan word je verplicht om Fluvius toe te treden. Dus laat ons hopen dat er eigenlijk ooit één grote overkoepelende maatschappij komt en dat iedereen hetzelfde moet betalen. Dat is het eerlijkste. En ik hoop dat we daar naartoe kunnen, in plaats van te kiezen tussen prijzen of tussen namen of tussen...
Dank u voor de tussenkomst. Ik denk dat iedereen hier zijn standpunt heeft kunnen toelichten. Kunnen wij dan nu overgaan tot de stemming? Vijftien ja en 10 tegen. Dus er wordt beslist om over te gaan naar Fluvius Antwerpen. Puntje 20, reglement klachtenbehandeling. Toelichting door Johan de Rijk, burgemeester.
In het decreet lokaal bestuur onder de titel Participatie van de burger staat in hoofdstuk 1 dat zowel de gemeenteraad als de Raad voor Maatschappelijk Welzijn bij reglement een systeem van klachtenbehandeling moet organiseren. Het systeem van klachtenbehandeling wordt georganiseerd op het ambtelijk niveau en is maximaal onafhankelijk van de diensten waarop de klachten betrekking hebben. Op basis van deze wettelijke opdracht werd het voorliggend reglement door de transitiemanager opgesteld en uitvoerig besproken in het managementteam. In het reglement staan volgende punten in detail uitgewerkt: de definitie van een klacht, het ontvangen en registreren van een klacht, het ontvankelijkheidsonderzoek, de opmaak van een rapport en de afhandeling van de klacht en de jaarlijkse terugkoppeling aan de gemeenteraad over de klachten ingediend tegen de gemeente. Mogen wij u vragen om het reglement klachtenbehandeling goed te keuren?
Jeroen?
Maar een vraagje, excuseer van mijn micro. Omdat er zo expliciet bij staat dat het vorige wordt ingetrokken, wat is er nu eigenlijk juist veranderd? Ja, want we keuren hier een reglement toe van 2018, maar dit er nu aan veranderd is.
Ja, ten eerste is het decreet lokaal bestuur invoegen gegaan, dat een aantal opdrachten heeft gegeven. En dit reglement is meer uitgewerkt dan het voorgaande. Het moest dus ook de definitie van een klacht en dergelijke is veel dieper uitgewerkt dan in het voorgaande reglement.
Maar aan de afhandeling concreet, kan u daar iets zeggen wat er verandert?
Aan de afhandeling van de klacht, het enige wat er is, dat dus een klacht nu, als iemand een klacht instuurt, dat hij binnen de 15 dagen na ontvangst van de klacht de klachtencoördinator schriftelijk een antwoord zal geven aan de klager. Dat de klacht ontvangen werd en dat de klacht ontvankelijk is. En vervolgens zal de klachtenbehandelaar een rapport en de motiverende brief naar de klachtencoördinator sturen. En wanneer hij het fiat geeft, dan wordt de brief doorgestuurd naar de verzoeker. Dus de termijn is volgens mij korter geworden.
Wat vooral belangrijk is, is dat er drie mogelijke manieren zijn om een klacht te uiten. Dat is zo altijd wel geweest waarschijnlijk. Dus via website, via mail of via brief. Dus laat het duidelijk zijn, het moet schriftelijk gebeuren. Als er iemand belt met een klacht, wat gebeurt daarmee? Wordt er dan expliciet gezegd, gelieve alles schriftelijk te doen? Of wordt er dan gezegd van, we zullen het doorgeven of we zullen het meenemen? En dan horen de meeste mensen niets meer. Dus ik geef dan altijd mee, zet het op papier of stuur een mail, want anders gebeurt er misschien niets mee.
Ik denk dat het duidelijk is dat in het reglement, dat het schriftelijk moet gebeuren, zodat we ook weten aan wie dat we moeten antwoorden en hoe dat we moeten antwoorden. Dat het belangrijkste is. Nu, ik denk als iemand, ten eerste aan wie gaat hij die klacht telefonisch melden? Hè? Maar als hij dat aan het secretariaat gaat melden, dan zal daar notie van genomen worden en dan zal die klacht evengoed behandeld worden.
Dus die klacht wordt evengoed behandeld, ja. Oké, dank u.
Zijn er nog vragen? Kunnen wij dan de goedkeuring vragen over het reglement klachtenbehandeling? Dat komt toch. 22 ja en 3 onthoudingen. Puntje 21, kader organisatiebeheersing. Weer een puntje voor de burgemeester.
Het organisatiebeheersingssysteem moet ertoe bijdragen het risico dat de organisatie haar vooropgestelde doelstellingen niet kan bereiken, zoveel als mogelijk te beperken. Dit systeem wordt vastgesteld door de algemeen directeur na overleg met het managementteam. De algemeen directeur rapporteert jaarlijks aan het college van burgemeesters en schepenen, de gemeenteraad, de Raad voor Maatschappelijk Welzijn en het vast bureau over de organisatiebeheersing. Organisatiebeheersing is het geheel van maatregelen en procedures die ontworpen zijn om een redelijke zekerheid te verschaffen dat men de vastgelegde doelstellingen bereikt en de risico's om deze te bereiken kent en beheerst, wetgeving en procedures naleeft, over betrouwbare financiële en beheersrapportering beschikt, op een effectieve en efficiënte wijze werkt en de beschikbare middelen economisch inzet en de activa beschermt en fraude voorkomt. Mogen wij u vragen om het kader van de organisatiebeheersing goed te keuren?
Zijn er nog vragen over? Dan kunnen wij overgaan tot de stemming. ...25 voor. Puntje 22, samenstelling Gekkero, aanduiding maatschappelijke geledingen. Dit wordt toegelicht door Schepen Redig.
Ja, collega's en publiek. De Gekkero is door de Vlaamse overheid in het leven geroepen met als doel de kwaliteit van het gemeentelijk ruimtelijk ordeningsbeleid te bevorderen en een maatschappelijk draagvlak te creëren voor dat beleid. In een Gekkero is zowel plaats voor deskundigen als voor geïnteresseerde burgers. En de gemeenteraad is bevoegd voor de samenstelling en houdt daarbij rekening met bestaande evenwichten. Een aantal concrete aanbevelingen zijn dat daar vertegenwoordigers in zitten van uiteenlopende maatschappelijke geledingen, dat we streven naar minstens 1/3 van de leden dat die van het andere geslacht zouden zijn, dat de Gekkero bij voorkeur zoveel mogelijk een afspiegeling is van de lokale samenleving en dat het decreet bepaalt dat minstens 1 op de 4 leden een expert moet zijn op het vlak van ruimtelijke planning. Onze motivering daarbij is dat in een gemeente van met tussen de 10.000 en de 20.000 inwoners en 30.000, minstens 4 verschillende maatschappelijke geledingen opgeroepen moeten worden om 1 of meerdere vertegenwoordigers voor te dragen als lid van de gemeentelijke of intergemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening. Volgende maatschappelijke geledingen worden als verschillend beschouwd. Vertegenwoordigers van een milieu- of een natuurvereniging, werkgevers of zelfstandigen met uitsluiting van verenigingen van handelaars of landbouwers, maatschappelijke geleding vertegenwoordigd door 1 of meerdere verenigingen van handelaars en dan verenigingen van landbouwers. We hebben even gekeken wat dat voorrangst betekent. We denken dat de natuurlijke structuur in onze gemeente deel uitmaakt van de bovenlokale, vaak grensoverschrijdende groenstructuren, zoals de Vallei van het Groot Schijn, de Vallei van de Kleine Neten En in de gemeente is er nog een vrij grote oppervlakte aan bossen aanwezig. Ik ga het allemaal niet opnoemen, maar wij denken dat er echt een reden is om de aanwezigheid van milieu- en natuurverenigingen als maatschappelijke geledening dan ook gemotiveerd te zien. Een groot deel van het grondgebied van Ranst heeft een agrarische bestemming volgens het gewestplan, dus de aanwezigheid van één of meerdere verenigingen van landbouwers als maatschappelijke geleding kan ook gemotiveerd worden. En in de centra van onze gemeente is een concentratie van zelfstandigen terug te vinden, dus de aanwezigheid van één of meerdere verenigingen van werkgevers of zelfstandigen, of één of meer verenigingen van werknemers en één of meer verenigingen van handelaars of maatschappelijke geledingen is dan ook gemotiveerd, denken wij. Daarom stellen wij voor om het ledenaantal van de GECORO vast te stellen op 9 leden, met een afvaardiging van 4 verschillende maatschappelijke geledingen, zoals ik ze daar juist heb opgenoemd, en nog eens 5 deskundigen. En wij verzoeken aan alle verschillende maatschappelijke geledingen binnen deze gemeente om kandidaten en plaatsvervangers aan de dienstomgeving over te maken. En ook deskundigen worden verzocht via de gemeentelijke communicatiekanalen zich kandidaat te stellen. Dus graag uw goedkeuring voor de samenstelling van deze GECORO.
Ik moet het niet vragen, er is iemand met een vraag. Roel?
Ja, lukt toch enkele bedenkingen. Want u zegt, ja, wij streven naar een goede weerspiegeling van de lokale samenleving, maar u doet wel een enorme verandering en dat mag uiteraard ten opzichte van de vorige jaren. Wij hadden 12 GECORO-leden, jullie gaan naar 9 GECORO-leden. Waarvan dat er 5 deskundigen zijn en eigenlijk 4 uit de samenleving. Dus of dat nu dan de grote weerspiegeling is. Die 4 die u zo mooi omschrijft, die talrijk aanwezig zijn in onze gemeente, dan mag er maar 1 telkens niet meer van komen. En ik denk dat ook de Frans vergeten wordt, want zelfs de vertegenwoordiger van de werknemers, die mag er niet meer bij zitten.
Staat erbij, Vereniging van Werknemers. Staat in het laatste puntje dat ik u heb opgenoemd.
Vannacht. Bij artikel 1 en meer.
Nee, bij artikel 1 staat dat er niet bij. Hè. Dus je hebt 4 leden, een lid uit Milieu- en Natuurvereniging, een lid uit de Vereniging van Landbouwers en Tuinbouwers, dan van de zelfstandigen, dan mag ook een landbouwer of een tuinbouwer nog eens zijn.
Maar daar staat ook bij dat dat de Vereniging van
Werknemers mag zijn. En dan Vereniging van Handelaars.
En daar staat bij dat dat ook Vereniging van Werknemers mag zijn.
En waar staat dat dan?
Lid van Vereniging van Werknemers of zelfstandigen of
werknemers. Nee, werknemers. Ik heb het over... Vroeger was er dus van die 4 geledingen, die, als ik even mag lukken, vroeger waren van die 4 geledingen, waren dat er telkens 2 vertegenwoordigers. En dan hadden wij ook nog 1 vanuit de werknemers, dus dat was, alleen laat ons maar zeggen, 4 × 2, dat is echt 9. Bij de 9 vind ik mensen uit de samenleving en ja. Wij gingen voor 3 deskundigen. En u kiest nu, maar dat zal waarschijnlijk een zeer goede motivering voor zijn, u kiest nu expliciet voor maar 4 uit de maatschappij en 5 deskundigen. Dus
maar wij denken dat binnen die 5 deskundigen verschillende geledingen, want er zijn misschien nog mensen die zich aangesproken voelen als werknemer, maar ook vanuit andere geledingen de kans kunnen krijgen om zich aan te bieden als deskundige. Ja. Vandaar mijn oproep.
Ja, en is er een specifieke reden waarom dat je echt naar die 5 deskundigen gaat en niet meer zo...
Ja, omdat ik denk, en als u onze beleidsverklaring goed hebt gelezen, dat wij het heel belangrijk vinden om een goede en kwalitatieve inspraak te organiseren. U zal ook weten dat wij in de toekomst ook bijvoorbeeld veel meer commissies gaan organiseren, zodat dat u ook als oppositie meer inspraak zal hebben. Dus ik denk dat wij de kwaliteit van de deskundigen eigenlijk, dat die voor ons heel belangrijk is. En wij hopen dat er dan ook mensen gemotiveerd aan die GECORO gaan deelnemen. En ik kan u ook zeggen dat wij ook gaan proberen om zoveel mogelijk rekening te houden met de adviezen die door die GECORO zullen worden gegeven. En ook als we niet akkoord zijn, zullen we dat ook uitvoerig motiveren. Dus onze oproep is om 9 mensen bij je te krijgen die ons op een kwalitatieve manier gaan kunnen adviseren. Dat is een keuze. We zullen regelmatig van mening verschillen waarover dit...
Nee, het is niet van, hier is het niet van mening verschillen. Nee. Het valt mij gewoon op dat die aantallen, die verschillende geledingen, dat die... Ja, gedeeld zijn door 2 en dat er een van de werknemers wegvalt en dat u expliciet kiest voor 5 deskundigen, terwijl dat er vroeger 3 waren. Dus je gaat meer naar... Allez, maar je hebt naar een uitleg gegeven, ik kan dat je mee. Dan... Dat je meer een deskundig gekkero wilt maken, dat begrijp ik. Alleen, met alle respect, u verwijst naar jullie beleidsverklaring. Daar heb ik altijd in gelezen, dat alles goed ging afgetoetst worden met de bevolking en hier en ginder. En dat ging breed geschaald worden. En we gaan hier juist naar een kleinere groep. Dus ik vind dat meer contradictorisch. Maar
dit is,
dat is al mijn...
Dit is de gekkero. U weet dat dit de adviesraad is die we moeten samenstellen. Er gaat in de toekomende maanden nog heel veel gesproken worden over participatie. U gaat daar later over nog informatie over krijgen. Maar dit is volgens ons een goede manier om een kwalitatief adviesorgaan in te richten.
Zijn daar nog vragen over? Kunnen wij dit punt aan stemmen, alsjeblieft? ...17 voor, 4 onthoudingen en 4 tegen. Puntje 23. Aanvullend verkeersreglement. Parkeerverbod ter hoogte van pompstation Pater Domstraat. Punt gebracht door Luc Redig.
Dit is nog een uitvoering van het advies van nog een vorige verkeerscommissie... ...waarbij men vraagt om een plaats waar nu vrij geparkeerd wordt... te voorzien voor mensen die aan de nutsleiding moeten kunnen. Dat is nog een uitvoering van een advies van de verkeerscommissie van in december.
Dat klopt inderdaad.
Graag uw goedkeuring.
Kunnen wij nu stemmen? ...25 voor... Puntje 24, aanvullend verkeersreglement zone 30, Broegem Centrum, alweer voor Luc Redig.
Ik ga even drinken. Vermits de bar niet open is, ga ik het hier doen. In de omgeving van de kerk van Broegem is er nu een verhoogde inrichting. Mits de correcte signalisatie geldt hier een snelheidsbeperking van 30 km per uur. De gemeente wil een zone 30 in het centrum van Broegem uitbreiden. En op 15 februari 2019 hadden wij een overleg met het agentschap Wegen en Verkeer, waarop dit dossier werd besproken. AWV kijkt de signalisatie van de verhoogde inrichting na en past deze aan indien nodig. Zij zullen ook zorgen voor de nodige signalisatie die de zone 30 aanduidt op de Gewestweg. Ik ga je niet alle straten opnoemen, maar je hebt het plannetje kunnen zien waar wij dus die zone 30 willen voorzien. Ik denk dat als bijkomende motivering dat u eerst en vooral het verslag van de verkeerscommissie van 19 februari er kan op nalezen waarin wij unaniem eigenlijk de voorstander van waren om een veel duidelijker zone 30 en snelheidsremmende maatregel in te voeren in het centrum van Broegem. De verkeersdruk in het centrum van Broegem is heel hoog en om de verkeersleefbaarheid van het centrum te verbeteren, wordt de zone 30 uitgebreid. Een lengte van 290 meter van de N116 wordt mee vervat in de zone 30. De volledige zone 30 behelst de straten Gustav Peterstraat, Gemeenteplein, Loostraat, Streep en Pertendonkstraat. Graag zouden wij willen dat u deze ingreep goedkeurt.
Ja, Tine.
Wij gaan uiteraard goedkeuren, want in het verleden hebben wij ook geijverd voor die 30. Maar ik heb toch nog een aantal vragen bij hetgeen ik in de tekst heb kunnen lezen en hetgeen in u toelicht. U zet dat in de toelichting dat jullie een bespreking gehad hebben met AWV, hè? Wij hebben dat er ook meer keer op het agenda geplaatst, die 30 en per uur. Maar het verslag staat er niet bij. En ik weet uit ervaring dat je er soms een half jaar moet op wachten. Dus jullie nemen al een voorsprong waarschijnlijk om dat hier ter goedkeuring voor te leggen. Maar u zegt ook, ze kijken na of de signalisatie op het verhoogd stuk oké is. Bij mijn weten is er telke malen tegen ons gezegd, op een verhoogde inrichting moeten geen borden geplaatst worden, want dat is normaal altijd 30. Dus
uw toelichting is wat dat betreft eigenlijk overbodig, want die 30, dat weet iedereen, er mogen maar 30 rijden. Dus jullie hebben nu een stukje voor die plateau gekregen van aan het Gildenhuis, om het wat duidelijker te stellen voor het publiek, dus dat gaat een kleine 100 meter. En u krijgt een stukje voorbij de plateau. Dus in principe gaat het 30 die plateau af. Ja, dan zijn ze eigenlijk nog bijna zo aan het rijden, vooraleer dat je al terug 50 mocht beginnen. Ik weet dat wij geijverd hadden van aan de lichten van in Broeghem aan de statie tot aan de volgende statie voor 30. We hebben dat nooit erdoor gekregen. Maar wat dat mij nu toch wel een klein beetje bezighoudt, dat eigenlijk in het verleden baanbrekend Broeghem zo moeite gedaan heeft voor die 30, overgaans dat traject. Er werd altijd gezegd de calamiteitenroute, dus ik moet eerlijk zeggen, je hebt wel een gesprek gehad, maar je hebt niet veel meer uit een brand gesleept dan dat, toch veel minder dan dat jullie gehoopt hadden. Want uiteindelijk, Loosstraat en Kapelstraat is al 30. Wat ons ook nog bezighoudt is, hoe gaat het dan nu handhaven? Gaat het daar dus gaan flitsen? Hè? Want dat is ook het hevige probleem bij de procureur die die boetes seponeert. Dus of waar dat er niet voor gewerkt wordt. En er was eigenlijk ook een aankoop lopende om werkelijk een flitspaal, die flitste in twee richtingen, te plaatsen aan de Gustav Peterstraat bij het binnen- en buitenrijden van het centrum voor die 50. Maar dan gaan we nog maar spreken over 200 of 300 meter. Gaan die paal nog plaatsen of gaat dat gecanceld worden? Dit is eigenlijk maar een mager beestje voor die 30 uit te breiden. Dus ik weet eigenlijk niet wat je er nu mee gaat bereiken, met dat klein stukje meer of minder, en ga je dus nog die flitspaal plaatsen om dat laatste stuk, die 50, te handhaven, of gaat dat wegvallen?
Ik ga eerst antwoorden op uw eerste deel. U weet dat wij vroeger vanuit oppositie altijd bij u hebben aangedrongen om daar dingen te veranderen. Wij hebben dat ook meegenomen in ons overleg bij ABV. We hebben ook heel duidelijk gezegd, het is nu al jaren, dat wij aandringen op een betere aanduiding van het feit dat je maar 30 mag op dat verkeersplateau. Blijkbaar weten heel veel automobilisten niet dat je daar maar 30 mag. Het klopt dat ABV heeft daar een aantal opmerkingen over gemaakt. We hebben gezegd, maar wilt je nu eens eindelijk onze bekommernis meenemen, omdat wij merken dat dat niet genoeg is. En daarom hebben wij gevraagd van laat ons toch wel wat vroeger aankondigen dat je eigenlijk de dorpskern nadert en sneller dus de 30 afdwingen. Dat was niet evident, maar wij hopen dat met deze aanduiding de snelheid in het centrum van Broeghem toch een beetje beter zal gehandhaafd worden. Gaan wij dat kunnen garanderen? Nee. Gaan we dat meten? Dat is uw tweede vraag. Op dit moment, en u hebt misschien dat ook gelezen in het verslag van de verkeerscommissie, hebben wij gevraagd, en de politie is dat op dit moment aan het doen, om overal in alle zone 30 in heel Ranst te meten. Want wij weten ook, zoals we het meermaals hebben gevraagd in het verleden, dat het afdwingen van snelheidsmetingen in zone 30, dat dat niet evident is en dat het parket daar een gemotiveerd verslag van de gemeente voor moet krijgen. Dus wat wij nu aan het doen zijn, is aan het meten om te kijken waar er zich problemen binnen de zone 30 bevinden. En mocht het zo zijn dat die gegevens inderdaad zouden naar voren brengen dat er problemen zijn, dan denken wij dat met een gemotiveerd verslag aan het parket wij toch snelheidsovertredingen gaan kunnen afdwingen binnen de zone 30. Ik kan u dat niet garanderen, ik kan u alleen maar zeggen dat we dat gaan proberen. En dan voor die flitspaal, ik ga dat terug opzoeken. Hoever dat staat. Ik weet niet wat het advies daar vroeger rond geweest is, maar als dat ooit een advies geweest is en ooit beslist is, dan zal ik daar geen tegenstander van zijn. Maar ik ga dat nog eens even moeten bekijken. Maar alleszins, wat mij betreft, is dat niet geschrapt. Ik kan dat nu op dit moment niet zeggen.
Dat is in de commissie, dat is op het college, is er toen een goedkeuring aangehecht en dan is er aan de diensten de opdracht gegeven om starter voor aan te... En er is er één, en dat is in de gemeenteraad toen aangekondigd, want één op de Bistweg is geplaatst in twee, die flitst in twee richtingen. Maar het plaatsen in de Gustav Peterstraat, daar wilde de politie er nog bijkomend een type van ICT bij op te plaatsen, dat ook nog kon meten.
Maar ik ga dat opvragen alles is en dan u onmiddellijk daarover informeren als u er meer over weet.
Oké, dank u wel.
Kunnen wij dit puntje... Roel, ja?
Ja, ik wou maar even, eigenlijk de collega ook, maar Luc, als we akkoord zijn, dan moeten we dat ook eens durven zeggen. Dus we zijn daar natuurlijk ook mee akkoord. We vinden dat goed, die 30 per uur. En gelijk dat mijn collega een beetje zegt, wij hadden ook gehoopt dat jullie meer te zeggen hebben dan ons. En dus vanaf de lichten al 30 per uur hadden kunnen verkrijgen. Ik weet niet of dat in die bespreking aan de orde geweest is. Maar dat is iets dat wij in het verleden ook vroegen en ook nooit niet kregen. Maar ik denk dat dat nog altijd wel de vraag van een Broegemnaar is om dat te kunnen bekomen. Dus ik weet ook niet goed wat je er meer kunt tegen doen dan het te blijven vragen. Hè. Maar anders moet je dat bordje expres wat vroeger zetten. En doen alsof je dat verkeerd hebt gezet. Hè. En dan steunen wij dat zeker ook. Ja.
Kunnen wij dit puntje dan stemmen? Ja. Puntje 25. Onderhoud voetpaden 2019. Lastvoorwaarden en gunningswijze. Toelichting door Schepen-Dillen.
Ja, goedenavond collega's. Voor ons ligt er goedkeuring de lastvoorwaarden en gunning voor het onderhoud aan de voet- en fietspaden voor 2019. In het concreet geval gaat het over het project voor het onderhoud van het fietspad van de Herentalse baan, gelegen tussen de Randse Steenweg tot aan de grens met de gemeente Hommelgem. De raming werd begroot door de ontwerper op 583.850 cent. U zal ongetwijfeld hebben opgemerkt dat het project uitgebreid werd. In eerste instantie betrof het onderhoud vanaf de Randse Steenweg tot aan de Profeetstraat. Aangezien het fietspad verder door richting Bommegem ook in een niet al te beste staat was, hebben we besloten om dit verder door te trekken tot aan de grens met Bommegem. We geloven dat de gebruikers van dit hele traject deze uitbreiding zullen appreciëren. Daarom vragen we jullie goedkeuring.
Ja, Tine.
Ja, wij zijn uiteraard heel tevreden dat dat fietspad aangepakt wordt. Dat was ook onze intentie, mochten wij op de stoel van jullie gezeten hebben. Maar ik heb toch enkele vragen. U dient dit dossier in onder het onderhoud voetpaden. Ik dacht dat vroeger onze financieel directeur alleen maar visum tekende wanneer het om het effectieve ging. En hier gaan we eigenlijk voor 80% de middelen gebruiken voor fietspaden. Dus wat dat betreft, het staat volledig onderhoud voetpaden. En eigenlijk hadden wij vroeger budgetten voor fietspaden. En dan was er soms toch wel een probleem rond het geven van een visum. Maar dat is misschien niet zo belangrijk. Dat is een eerste opmerking. Een tweede opmerking. Goed dat dat in die... eigenlijk een soort printbeton, of wat je het ook wel noemt. Of dat zal de schepen nog beter weten. We gaan dus naar een... fietspad dat waarschijnlijk beter zal bollen dan de huidige klinkers. Hè, en waar dat ook geen onkruid kan tussengroeien. Maar eigenlijk mis ik toch een paar kleine... toch een essentieel iets in dit dossier. Ik ben nog eens gaan fietsen op de Herentaalse baan. Als ik zie wat dat daar omschreven wordt als voetpad, dan denk ik, degene die daar wonen, dat dat maar een voetpad is van vier dalkjes naast elkaar. Daar kun je amper op stappen. He? Dus een echt voetpad is dat niet echt. Gelukkig ligt dat voetpad vanin Wommelgem tot bijna aan Leef naast dat fietpad. En kun je dan nog eens wat uitwijken als je daar een fietser moet kruisen. Ik weet niet dat je veel fietst, maar als je daar fietst en je kruist elkaar, dan moet er één bijna van dat verhoogd fietspad afrijden. Vanaf het stukje iets voorbij de school in Ranst. Dus eigenlijk van aan Leef gaat het over een fietspad van 2,09 meter. Je doet niks niet meer aan die breedte. In het verleden heb ik hier 6 jaar niet anders moeten horen dan ja, en het fietspad in Meekum is echt zo'n breedte voor een fietspad. We gaan al tot 3 meter, 3,50 meter. Nu gaan jullie zoveel geld investeren in een fietspad en jullie halen helemaal niet de normering die nodig is. Waarom overweegt je niet van aan iets voorbij Leef, een meter of anderhalve meter in te nemen, dat zijn allemaal aangelanden met akkers en weilanden. En dan zouden een fatsoenlijk fietspad van die breedte, want er is geen voetpad niet meer. Daar moeten de voetgangers en de fietsers samen op die strook van 2,09 meter. Ik vind dat echt een gemiste kans. Daar is geen voetpad en er is een fietspad dat nu eigenlijk te smal is om deftig te kruisen. Dat voldoet niet aan de normen van het vademecum. Dus ik had gedacht dat daar een mogelijkheid was om het toch te verruimen. Of een stukje van de rijweg te nemen en waardoor uw rijweg wordt versmald. Er moeten fietsers en voetgangers op één stukje. Dus de mensen die vanuit Leef of vanuit het Millegem met een wandelwagen richting Brugge wandelen, die moeten over dat fietspad. En dan moet de fietser van het fietspad af. Dus pro-fietspad, maar dat laatste stuk vind ik dat je niet goed bekeken hebt. Dat is heel jammer dat je door 600.000 euro gaat geven voor iets dat eigenlijk niet helemaal, niet meer volgens de normen is. Echt niet.
Dat klopt ergens. Tine, ik moet het daar wel in beamen. Maar ik heb eerlijk gezegd verder gegaan op de notules van het vorige bestuur nog, denk ik. Want dat was toen opgesteld. En in eerste instantie was het eigenlijk een onderhoud. Een onderhoud van de Randsysteemweg tot aan de Profeetstraat. En daar was ook helemaal geen sprake van dat daar ging grond ingenomen worden. Dus ik ging er gewoon van uit dat het een onderhoud ging. En onderhoud betekent geen heraanleg. Allee, dat is mijn mening erover. Hè.
Ja, ja, wij hebben in dat vorig bestuur hebben wij nog niet die opdracht gegeven om dat fietspad te doen. Hè? Echt niet. Dat was onze intentie en dat stond in ons partijprogramma voor de politie. Maar technisch hadden wij geen enkele opdracht gegeven. Dus moest ik nu daar zitten, zou dat er zo uitzien zoals ik het nu voorstel. En zou dat fietspad verbreed worden volgens de nieuwe normeringen voor de volgende 20 jaar. En nu doen we iets, dat is een dat noem ik een herstelling, maar de putdeksels die verzakken daar helemaal, die komen terug in die beton te liggen. Allee, ja, er is eigenlijk jammer, maar dat laatste stuk, daar doe je geen goede zaak aan.
We zullen zien en dan doen we gewoon onder de acties van de gebruikers.
Ja, dan gaan die 20 jaar terug reclameren, hè, ja, want het gras groeit er altijd over en je houdt door de duur nog een breedte over van 1,50 meter. Daar kun je niet op wisselen.
Wel goed, ik noteer hier dat dus CD&V dan voorstander is voor inname van landbouwgronden en waar dat je eigenlijk altijd al tegen geweest bent en dat je nu voorstander daarvoor bent, dus dat noteren we graag.
Johan, dat vind ik nu echt een flauwe opmerking, ze. Een heel flauwe opmerking. Nu heb je al altijd over het goed bestuur. En wel, dat noem ik nu goed besturen. Ze. Zorgen dat dat fietspad voor de volgende 20 jaar goed is aangelegd. En ik heb gezegd, omdat daar landbouwgronden... Als er een landbouwer langs op en neer 1 meter afgeeft... Hè, dan gaat hij er niet veel minder teelt er hebben. Want hij mag niet tot tegen de fietspad zijn teelt laten groeien. Je wilt goed...
Ja, onze collega heeft natuurlijk wel wat gelijk. Als je vroeger de mond vol had en alles volgens fietsvademekenmond, ja, dan hadden wij inderdaad wel verwacht dat je daar aan zou voldoen. Maar uiteraard hebben wij ook langs de andere kant misschien wel begrip voor de zone die er is en dat we die gebruiken. Dat was de uitspraak die wij al eens deden. En wij hebben blijkbaar gelijk, want we volgen dat nog altijd. Dus wij zijn tevreden en ik denk dat we het zelfs gaan meegoedkeuren. Ik wou alleen, Jan, bij dit puntje misschien vragen, maar het is eigenlijk eerder bij het volgende punt... Maar ik kan het toch nu al zeggen, nee, dan zijn we al voorbereid voor z'n de Abelebaan komt strak aan de orde. Want je hebt groot gelijk, dit fietstraject wordt volgens mij gigantisch veel gebruikt. Als je zelfs van Zandhoven, als je van Brugge eigenlijk richting Antwerpen gaat. Allee, ik pak het zelf ook veel meer dan de grote baan waar dat het fietspad nog niet in orde is. En het enige wat ik wel spijtig vind, is dat de Abelebaan die straks aan de orde komt, dat daar eigenlijk niks speciaal voor de fietser voorzien is. Ik zeg niet dat dat zo druk is, maar toch, die voetbalpleinen liggen daar. Allee, daar is toch wel wat verkeer op. Dus ik vind dat jammer dat we dat... We hebben hier zo'n beetje een mooi traject dat eigenlijk vanaf de Raanse Steenweg tot Wommegem eigenlijk laat. En dat we dat eerste stuk in Brugge, dat daar niks aandacht naar de fietser is gegaan. Dus ik had gehoopt dat dat hier er ook had bijgestaan. Maar met een hoop zal wegblijven, hè. Ja, ja, voilà. Dan hebben we zo'n beetje nog iets.
Ja, Frans?
Ja. Ja, ik wil even ook, maar ik heb aan Jan al gezegd voor de vergadering, in het kader van zijn witte broodswijken die hem nog heeft als schepen, dat we heel lief zullen zijn. Maar dat ik ook vind dat, ook gekoppeld met het volgende dossier, dat in die prioriteiten die gebeuren, en dan is er nog een fietspad niet aangeraakt, maar ik ben van Emmelen, dat is een fietspad van onder halve meter, waar ook een halve meter onkruid is en een halve meter afgezakte klinkers liggen ergens. Je hebt dus nog een meter voor een dubbelrichting fietspad. En dan wordt de dorpsstraat onderhouden. In het volgende punt word ik met een loop zijn gaan zoeken wat dat fout was aan die straat. Ik heb het nog altijd niet gevonden. Dan zeg ik, ja, maar geen enkel probleem. We gaan alles goedkeuren. Maar in de toekomst moet dat anders aangepakt worden.
Ik kan u zeggen, de volgende keer als er met zo'n dingen voor mij komen, dan leg ik dat voor. Dan kom ik uw loop vragen om te kijken. En ik meen het dus.
Als er geen vragen meer zijn, kunnen wij dan overgaan tot de stemming van dit punt? ...22 voor en 3 onthoudingen. Puntje 26, onderhoud buurtwegen 2019, lastvoorwaarden en gunningswijze, weer voor Schepen Dille.
Ja, collega's, we hebben er juist al een beetje dat puntje aangehaald door Roel Vermeers. Hè. Voor ons ligt er een goedkeuring de lastvoorwaarden en gunning voor onderhoud van de buurtwegen 2019. Voor het project van 2019 staan er eigenlijk 3 deelprojecten op de lijst. Het gaat hier vooral om het opnieuw asfalteren van het wegdek en het renoveren van een afwateringsschoten, Frans, en boordstenen. Die heb je ook niet gevonden, blijkbaar. Projectje 1 dat omvat de volgende buurtwegen: Ransestemig, Weinig en Baan, Ter Stratenweg, Kapelstraat, Bredabaan, Den Heuvel, Nieuwelaan en Den Oelegemsestemig. Het geraamd bedrag is 463.385,23 cent BTW in. Project 2, dat is er juist ook al aangehaald, omvat de volgende buurtwegen: Abelabaan en Ginnegenveld, geraamd op een bedrag van 339.210,80 cent BTW in. Anders dan project 1 gaat het hier het wegdek uit beton vervaardigd worden. Om de dood eenvoudige reden. Zoals jullie weten zijn daar, is er een loonwerker die daar regelmatig echt intensief gebruik van maakt. Er is onlangs ook nog een serist eigenlijk die daar serieuze uitbreiding heeft gedaan. Dus ik dacht dat het niet meer als opportun was van dan die weg eigenlijk in beton te leggen. Gezien de Slijkstraat, die ligt daar, ik weet dat niet, ik denk 50 jaar. Als we daar gaan kijken, daar is nog niks aan te zien. En vandaar mijn beslissing van dat in beton uit te voeren. Ik had ook gevraagd aan onze ambtenaar van hoe dikwijls dat zij de stukje Abelebaan al het moeten hernieuwen. En dat was nu een derde keer, denk ik. En die werkt al 20 jaar. Dus vandaar mijn beslissing van in beton uit te voeren. Projectje 3. Frans, Dorfstraat en Profeetstraat, geraamd op een bedrag van 93.803,92. Ik moet u melden dat verkeerd vermeld stond in de bijlage, want dat was een komma verkeerd geschreven, dus waarvoor onze excuses. Dus voor al deze projecten vragen we graag jullie goedkeuring voor dit lastenboek.
Dag, ja.
Ik had er juist dus die Abelebaan al even aangeraakt, wat ik een beetje een gemiste kans vind. En de andere baan die wij toch ook wel jammer vinden, die eigenlijk gewoon wordt heraangelegd. En waar daar niet meer wordt dan gedaan, is de Weinig en Baan. Ja. Ik denk dat zo wel een van de gevaarlijkste ook is voor over te fietsen. En dat is ook, vind ik ook... ik snap wel dat er een onderhoud aan die weg moet gebeuren, maar ik heb toch liever dat auto's dat wat trager kunnen rijden.
Ook daar durf ik nu mea culpa slaan. Ik heb dat veel te...
Dus ik zou daar toch voor willen vragen dat je dat nog eens wilt er bekijken. Ja. Of bekijken dat ons... Die baan heeft dat zeker nodig. Ja.
Maar we kunnen dan misschien fietssuggestiestroken leggen.
Ja,
wel. En dat kan nog wel... Nou, dat kan misschien zijn dat ik eens een keer langskom voor nog eens geld te vragen aan het...
ik betaal hier al genoeg.
Ik weet dat dat wordt goedgekeurd dan. Ja. Oké.
Ja.
Ik denk, collega's, dat het een mooi ambitieus plan is van onderhoud van de wegen. Ik heb nog één klein technische vraag. Het Ginnegemveld zie ik daar opgedeeld in 2 stukken, in het blauw en in het rood aangeduid. Ik heb even opgezocht, maar het blauwe stukje wordt op dezelfde manier uitgevoerd als het rode stukje. Van waar dan het verschil in kleuren, van waar de verschillende benadering...
Daar kan ik nu hulp antwoorden, Fernand, want ik heb dat gevraagd aan onze ontwerper. Blijkbaar zijn de machines voor betonbanen daar niet geschikt voor. Die zijn te breed. Ze kunnen dat daar niet met de machine eigenlijk, dat ze daar die een stuk gaan aanleggen, kunnen ze daar niet verder. Daarmee wordt het geasfalteerd. Dat is de eigenlijke reden.
Er wordt niet beton uitgevoerd.
Dat stuk niet, nee.
In de beschrijving staat dat in beton wordt uitgevoerd.
Nou, dan, is dat een, dan moet ik het nog eens nakijken.
Ja. Ja, dat zou je wel graag weten. Ja. Ik stel me ook de vraag, ik heb gekeken op de atlas van de buurtwegen. Mm-hmm. Jullie zijn zeker, dat is een openbare weg, want het leidt uiteindelijk maar naar één.
Dat werd nagekeken nou door onze ambtenaren.
Ja. Ja. Oké, dan verneem ik wel graag of het dan wel als
ik zal het u uitgevoerd worden. Ja. Meedelen.
Dankjewel.
Kunnen wij dan overgaan tot de stemming? Ja. Komen wij nu bij de interpellaties? Nee? Denk ik er niet kwijt. Ah ja, sorry. Puntje 27, ik wou weer wat erop zijn. Huishoudelijk reglement speelpleinwerking Ranst. Het puntje wordt toegelicht door Schepen Kreten.
Ik ga een presentatie opstarten, dus als je een paar secondjes geduld hebt tot alles met elkaar communiceert. Nog eens duwen. Ja. Ik zal een papier erbij pakken. Het is een zoekplaatje, hè? Oké. Ik ga, voordat de vragen gesteld worden, even het verhaal doen, zodat iedereen kan volgen wat de redenering is geweest, ook voor de mensen in de zaal. Ik denk dat het belangrijk is om daar even de tijd voor te nemen. Voilà. Laten we starten. De speelpleinwerking in Ranst. De manier van werken hebben we aangepast. Hoe die eruit ziet, dat is het einde van het verhaal. Maar om te begrijpen hoe dat we daar zijn gekomen, beginnen we bij het begin. En dat is dat er sinds 2016 eigenlijk vastgesteld wordt dat het aantal kinderen dat naar de speelpleinwerking komt, stijgt. Op zich geen probleem, alleen dat wordt wel heel veel. Tot gemiddeld 175 kinderen per dag. Soms piekdagen van 200 kindjes per dag. Het speelplein werkt daarboven ook inclusief. Dat wil zeggen dat alle kindjes welkom zijn, ook deze met een rugzakje of met gedragsproblemen. Dat wil zeggen dat dat voor begeleiding heel wat teweeg brengt, zoveel kinderen. Draaglast stijgt hierdoor. Ook voor de monitors, dat heb ik al aangegeven, is dat die afgelopen 3 jaar gemerkt dat het zwaarder wordt en dat het ook moeilijker wordt om monitoren te vinden. Als er meer kinderen zijn, moet het er eigenlijk ook meer monitoren zijn om die draaglast te verdelen. En helaas moeten wij vaststellen dat dat moeilijker en moeilijker gaat. Dat stelt men al 3 jaar vast. In de zomer van 2018, om u een idee te geven, was er om heel de zomer rond te krijgen, hebben we 90 jongeren nodig die daar dag in dag uit hun ziel aan geven. En dat soort jongeren is iets moeilijker te vinden en is dus niet meer in verhouding met het aantal kinderen dat zich aanbiedt. Ook belangrijk, dat wil ik hier even zeker duidelijk vermelden, is dat de monitoren mensen zijn die kiezen om dat soort werk te doen tijdens vakantie, omdat ze daar goesting in hebben en omdat ze het fijn vinden om met kinderen te werken. Dat moet dan ook oké blijven. Bovendien is het ook een idee van de speelpleinwerking dat die jongeren vanaf 15 mag je animator zijn. Dat het ook belangrijk is dat die jongeren daar vaardigheden leren. Zoals samenwerken, op tijd komen, rekening houden met elkaar. daar moet ruimte voor blijven. Dat is essentieel. Als die daarin beperkt worden, kunnen die hun job op dat moment ook niet meer volledig doen zoals de bedoeling is. Een ander pijnpunt dat bijdraagt aan een stijgende draaglast is de locatie. De speelpleinen worden georganiseerd in de school De Knipoog. Dat wordt gedeeld. Alleen moeten we vaststellen dat door de omvang van de deelnemers de locatie eigenlijk niet meer voldoende ruimte biedt. Bovendien zal in het jaar dat nu komt, de zomervakantie, nog minder klasjes ter beschikking staan, omdat de kleuterklasjes uitbreiden. Dus we moeten daar echt rekening mee houden. Nu was het goed weer. Het is goed weer geweest afgelopen zomer, dus men kon vaak buiten. Als het regent, is dat absoluut geen evidentie om met al die kinderen overdekt op een oké manier de tijd door te brengen. Voilà. Dus, aantal kinderen stijgt. Bespeelbare oppervlakte blijft gelijk of in verhouding, hè, daalt het eigenlijk. Aantal monitoren daalt ook. Dat is een spanningsveld en dat zorgt voor een onevenwicht. En daar willen we graag naar luisteren. Want dat gaat naar kijken hoe we dat kunnen oplossen. Dat gaat de kosten van de kinderen en de monitoren. We proberen nu terug naar een evenwicht te komen. En hoe zijn we daartoe gekomen? Er is een werkgroep, Toekomst Speelplein Randst, die bemand wordt door een hoop geëngageerde jongeren. Zij hebben in oktober-december van 2018 hun bevindingen neergeschreven. Dat is zo'n beetje hetgeen ik u net verteld heb. Daarnaast, dat zijn de mensen die in die werkgroep zitten, de stuurgroep Speelpleinwerking en Ervaren Begeleiding. Daarnaast is er ook een ambtelijke nota speelpleinwerking opgemaakt in januari van dit jaar, door het afdelingshoofd, ambtenaar buitenschoolse kinderopvang en de jeugddienst. Ook zij hadden hun pijnpunten en hun bedenkingen en hun zorgen. Die zijn daarin opgenomen. Na vele gesprekken, we hebben die naast elkaar gelegd, die notas, na vele gesprekken over en weer, verschillende perspectieven innemen, verschillende scenario's herkauwend, soms terugkomen op iets, soms niet, zijn wij als volwassen mensen, denk ik toch, tot een compromis gekomen waarin iedereen zich kon vinden. We gaan voor draagkracht, voor kwaliteit en voor veiligheid. Wat is er uit de bus gekomen? De 6 leeftijdsgroepen die blijven behouden. Er worden geen groepen afgeschaft. Dat doen we niet. We gaan wel aftoppen op 25 kinderen per leeftijdsgroep. Dat zorgt voor de meeste commotie, hebben we vernomen. Dat wil zeggen dat we tot 150 kinderen per dag kunnen ontvangen. En waarom is dat getal? Omdat 3 monitoren per 25 kinderen net haalbaar is om die draagkracht niet te overschrijden. We streven naar 1 monitor per 7 à 8 kinderen. Dat wil zeggen dat we nu een basisteam van 16 jongeren gaan nodig hebben, terwijl afgelopen zomer waren dat er 22. Als je dan weet dat het moeilijker is om mensen te vinden, denken wij hierbij een realistisch haalbare kaart te trekken, zodanig dat voor de kinderen kwaliteitsvolle opvang geboden kan worden en ook voor de monitoren kwaliteitsvolle opvang geboden kan worden en dat er geen brandjesblusserij moet zijn zoals het eigenlijk afgelopen zomer geweest is. Het is echt een hoogtepunt dat er misschien net over is en dat we proberen op deze manier te vermijden. Wat hebben we nog? We blijven op 1 locatie. Daar zijn ook verschillende denkpistes over bewandeld. Uiteindelijk hebben we hiervoor gekozen. We blijven die Knipoog, omdat dat eigenlijk toch de meeste voordelen geeft. De coördinator heeft een beter overzicht over het team, over wat daar gebeurt. Ouders moeten kindjes maar op 1 adres afzetten 's morgens. De ploeganimatoren zit samen, dus die kunnen elkaar eigenlijk versterken. Het is fijner om samen te zijn. Ook opbouw en afbraak, dat is ook iets dat de jongeren doen. Dat vraagt wel wat tijd. Als ze dat op twee plekken moeten gaan organiseren, komt dat er extra bij. Dus het lijkt ons tijdswinst en energiewinst om dat toch op één plek te houden. Ook niet onbelangrijk is dat het materiaal op één locatie kan blijven. Dat staat nu vooral gestockeerd op, aan de school. Als je dat moet beginnen opsplitsen, dan zag de begeleiding wel wat last mee in problemen. Dus we hebben gekozen om toch op één locatie te blijven. Ook nieuw is dat we dus op voorhand gaan inschrijven. Als je controle wilt hebben over het aantal kinderen dat komt, dan hebben we geopteerd om op voorhand in te schrijven. We gaan daar ook een systeem voor hanteren dat nieuw is. Dat kan online tot de dag zelf, zolang er plaatsen zijn. Dus het systeem geeft aan hoeveel plaatsen er nog vrij zijn. Voor nu, voor de paasvakantie trouwens, zijn er buiten de joppies op 2 dinsdagen nog voor alle dagen plaats. Nog veel plaats. Door op voorhand in te schrijven, weten we ook perfect de samenstelling van de groepjes. Dat is handig ook voor de begeleiding, omdat, zoals ik al aangaf, sommige kinderen wat meer zorg nodig hebben. Dus op voorhand is geweten wie in welke groepjes zit. Dat maakt het ook mogelijk om de samenstelling van de begeleidingsploegen daar wel op af te stemmen, als ook de activiteiten. Wie kan er meedoen? Dat zijn de kinderen die in Ranst wonen, school lopen en kinderen van het gemeentepersoneel. Kinderen die buiten Ranst wonen kunnen helaas geen gebruik meer maken van onze speelpleinwerking. Oh, dat is ene te snel. Ook nieuw is een eenvormig is het tarief van 8 euro. Wij hebben ervoor gekozen om een eenvormig tarief in te voeren. Voorheen was het een redelijk ingewikkelde prijszitting. 5 euro als je vooraf betaalde voor een abonnement. 6 euro voor een losse dag op voorhand geboekt. 8 euro de dag zelf. Wat ook heel vaak gebeurde blijkbaar. En dan op woensdag nog 5 euro extra. Wij hebben er nu voor gekozen om 1 tarief, dat lijkt ons makkelijker, 8 euro voor alle dagen, dus woensdag komt daar geen 5 euro bij. Bovendien hebben wij nu ook een sociaal tarief ingevoerd van 4 euro. Dus mensen die recht hebben op een sociaal tarief of daar recht op denken te hebben, kunnen via OCNW die aanvraag doen en het bijzonder comité zal dat dossier aan bekijken. Voilà. Na de zomer wordt het project geëvalueerd en zitten we waarschijnlijk terug met heel de ploeg samen om te zien waar er verbeterpunten mogelijk zijn. Zo hebben jullie al een beetje achtergrond. Laat de vragen maar komen, denk ik.
Ja, mijn collega gaat meer inhoudelijk erover vragen, maar ik heb direct nadat we dat zagen op de website toen een mailtje gestuurd met die vraag van we voelden ons zo wat gepasseerd, maar blijkbaar moesten we ons niet gepasseerd voelen, want dat was een foute inschatting van ons. Die retributie mochten jullie vaststellen, omdat dat gedelegeerd was naar het college. Maar ik stel wel vast dat de rest van het reglement nu op de gemeenteraad staat en dat dat eigenlijk al een hele tijd op de website staat, terwijl het er eigenlijk in de besluitvorming staat dat pas 5 dagen na de verslagvorming eigenlijk geldig is. Allee, dus we hebben in het verleden al eens gelachen met voorafnames van beslissingen, maar ik denk, is deze nu ook niet een geweldige voorafname van een beslissing waar dat er al ondertussen een tijd op de website staat?
Als dit niet wordt goedgekeurd straks, dan zetten we gewoon alles open zoals ervoor. Ik kan die opmerking snappen, als ook dat het allemaal heel kort is, maar we hebben 2 maanden, denk ik, heel hard gewerkt om dat allemaal rond te krijgen. En we hebben er ook bewust samen met de afdeling Vrije Tijd voor een Jeugddienst voor gekozen om het nu toch al helemaal te organiseren, omdat dat systeem nieuw is. Dat kan nu getest worden en dat is heel goed dat we dat gedaan hebben, want het is nodig van dat te testen, zodanig dat we weten dat dat in de zomer feilloos kan lopen. Ja.
Allee, Annelies, ik heb wel een begrip voor dat je dat natuurlijk wilt doen. Langs de andere kant zijn er nu eenmaal regels in het spel van openbaar besturen. Allee, wij zitten hier niet voor peace not. We zijn speciaal naar hier gekomen, zodat het publiek ons nog eens beter kan zien. Dat wil zeggen dat onze inspraak toch niet onbelangrijk moet zijn. Ja, als je dan op voorhand al leest wat er beslist gaat worden op de gemeenteraad, dat is een beetje ermee klak maar gooien. Hè. Allee, jullie waren degene, ik kan het niet genoeg herhalen, ik heb dat straks nogal eens gezegd. Jullie hebben gezegd dat je altijd alles met iedereen goed ging aftoetsen. En eigenlijk zet je gewoon een beslissing die je met het college neemt al op de website. En kom je nu naar de gemeenteraad eigenlijk... Ja, die 15 stemmen binnenhalen, hoogstwaarschijnlijk, en dat is het dan. Hey, allee. Zo
dat is een
komt
manier,
dat een beetje over. Dat is eigenlijk geen manier van werken.
Dat is een manier om het te bekijken. Het enige dat ik hierop kan zeggen, Roel, is dat samen met de jeugddienst, met een ambtenaar, met de stuurgroep en met het afdelingshoofd, nagedacht is hoe we er het snelst voor konden zorgen.
Ja, die niet...
Om die een druk, mag ik even uitspreken? Ja. Denk je wel. Om die een druk te verlagen. En wij hebben samen gekozen om op deze manier te doen en snel te communiceren. Dan moest de deur uit voor de inschrijvingen van de paasvakantie konden starten. En wij wilden kunnen starten met één
Annelies, ik vind dat, sorry dat ik dat zeg, ik vind dat een hele flauwe uitleg. Want als je dat bij alle punten gaat doen... Sorry, ik heb heel veel respect voor alle mensen die op het gemeentehuis werken. Maar je zit nu eenmaal met een structuur, een gemeenteraad, die reglementen en zaken moet goedkeuren. En pas na uw goedkeuring, dan gaat het dan mee in werking. En ik snap u, pas op, het siert u zelfs al uw grote ijver om dat nu rap-rap te willen doen. Je ziet ook dat rap-rap is, want je hebt ondertussen nog een aanpassing gedaan. Dus je gaat misschien toch beter eerst eens naar hier gekomen. Want wie weet is onze insteek toch nog van belang of kunnen we daar iets mee aanvangen. Maar nu zeg je gewoon voort, ik heb het overlegd met mijn diensten. En ja, dat is voldoende. Je hebt dat wel overwogen gedaan, zeg je. Maar de gemeenteraad is voor u van geen belang, eigenlijk. Hè? Want anders zetten dat toch
dat
niet
op de website. Dat zijn uw woorden en niet de mijne. Maar ik denk dat er iemand heeft gesproken.
Sorry, maar ik denk dat u zich...
Ja, maar jullie zetten het wel op de site.
Ik denk dat u zich wel vergist. Het gaat hier over een huishoudelijk reglement voor de speelpleinwerking. Mm-hmm. En de speelpleinwerking die begint met de paasvakantie. En ik denk dat deze gemeenteraad nog altijd voor de paasvakantie is.
Johan. Excuseer, het staat op de website hoe je moet inschrijven en alles wat je moet doen. En dat is volgens dat reglement. Hè. Dus ik vind dat eerlijk gezegd... Allez, sorry, u was de man van de regeltjes en de puntjes op de i. Dit is een overtreden van de regeltjes. Hè. Allez, ik weet niet of dat u dat beseft. Je zet geen dingen eerst op de site of kenbaar aan de bevolking zonder dat dat eerst op de gemeenteraad geweest is. Hè. En dat staat helemaal los van de inhoud. Maar ik vind het zelfs een beetje zwak dat je dat niet durft toegeven. Dat is eigenlijk gewoon een foutieve manier van werken, hè. En daar bent u mee verantwoordelijk voor, hè? Dus je moet dat niet... Nee, dat is zelfs niet mijn mening. Zo werkt dat.
Inderdaad, een huishoudelijk reglement kan enkel maar geldingskracht hebben als dat natuurlijk hier wordt bekrachtigd door een gemeenteraad. Hè. Als we elke schepencollegebeslissing op de sociale media gaan gooien of via de Facebook of via de gemeentelijke website gaan... in het publiek brengen, terwijl dat eigenlijk hier nog eens niet goedgekeurd is door de gemeenteraad. Ja, dat is eigenlijk niet de gang van zaken.
Dat reglement over de speelpleinwerking, dat brengen wij op de gemeenteraad, niet op het college. De retributie, die hebben we op het college beslist.
Of de grote veranderingen, er is ook al over communicatie.
Wij hebben daarvoor gekozen om dat te communiceren aan de ouders, omdat ons dat belangrijk leek dat tijdig te doen. Dat is dan op in de sociale media terechtgekomen, maar die hebben wij daar niet, denk ik, niet gezet. En naar aanleiding van alle vragen die zijn gekomen, hebben wij daar.
Annelies, excuseer dat ik u onderbreek. Dat stond op de website van de speelpleinwerking. En dat doe je eigenlijk niet op een officiële site van de gemeente iets zitten als je dat nog niet op de raad hebt gebracht. Ik vind dat eerlijk gezegd een beetje plat dat je dat niet durft toegeven. Zegt gewoon dat je dat wou zo goedkeuren. Dat ligt hier formeel een beetje voor. Maar gaat het, wij gaan dat niet tegenstemd krijgen. Hè. Zo nozel zijn wij niet. Maar gemaakt van de gemeenteraad iets een nozel door iets op voorhand, voordat hier moet goedgekeurd worden, wel op een site te zetten. Hè.
Ja, maar dat is uw woordgebruik.
Nee, dat is de realiteit.
Jawel, dat is hoe dat jij het interpreteert. Ik maak helemaal van de gemeenteraad geen onnozel samenkomst. Als jij dat zo wilt zien, is dat uw groot recht om dat ook te doen. Dat zijn uw woorden. En je mocht vinden wat je wilt. Inderdaad, we kunnen van mening verschillen. Wij hebben in alle eer en geweten, samen met alle mensen, waarvan hier ook een deel aanwezig, geoordeeld dat dit op een juiste manier beslist en geregeld is in de overtuiging dat dat ook voor de ouders de duidelijkste manier was en dat we snel moesten communiceren. En als daar niet verlopen is volgens dat sommigen dat zouden wensen. Ja, excuseer. Dat
is niet hoe dat wij het wensen, dat is hoe dat het moet. En daar zit daar een voorzitter die dat moet opwaken. De gemeenteraad dient om... Dat is een reglement. De gemeenteraad keurt reglementen goed en dan maakt die pas kenbaar. En als jij daar nu van maakt dat dat normaal is om eerst al te communiceren en dan naar de gemeenteraad te komen, sorry, daar gaat het totaal verkeerd. Daar doe je een overtreding mee. Wij gaan niet zo belachelijk zijn voor elke keer naar de gouverneur te lopen. Maar eigenlijk, als wij dan nu mee naar de gouverneur gaan, dan overtreedt u de regelgeving. Jawel, Frans, je moet niet liggen waven aan mij. Dat is zo.
Rol, dan moet u daar vooral doen. Laat u gaan. Frans?
Ik zou toch de toon een beetje lager houden eigenlijk van de vroegere meerderheid. Waarom komt dat dossier, de laatste vakantie, is in mijn ogen toch voorbij vanaf augustus. Dan heeft de toenmalige meerderheid zich vermoedelijk meer met de kiescampagne bezig geweest dan met het bestuur van de gemeente, waarschijnlijk, van dan te onderzoeken dat er heel wat problemen waren in die speelplan. Maar men heeft dat dossier blijkbaar 4 maanden laten liggen, laten rotten. En dan komt natuurlijk een nieuwe schepen, die moet aan heel het dossier beginnen. En natuurlijk, dan komt er met een probleem van de vakantie die daar onmiddellijk voor de boeg staat en dat men een oplossing moet vinden. Ik zou bijna zeggen, in plaats van hier met de vinger te wijzen over een al dan niet...
Dan mogen dus de wet overtreden, Frank. Dan mogen de wet overtreden.
In belang van de kinderen wordt dan de wet overtreden, ja. In belang van de kinderen wordt dan de wet overtreden.
Dus de Frans heeft toegegeven, de wet wordt overtreden. Bedankt, Frans, om toe te geven dat de wet wordt overtreden. Dank u.
Ik wil een beetje vragen van dat hier een beetje beschaafd te houden, alsjeblieft. Dat is hier geen vismarkt.
Heb je gezien wie de hardste roeper was hier? Dan zou ik die aanspreken.
Ik wil mij daar niet over uitspreken wie de hardste roeper was. Ik kan alleen maar noteren dat er hier het volume een beetje te hoog omhoog aan het gaan is. Als er nog vragen zijn inhoudelijk, zou ik die nu graag horen. Hilde?
Ja, goedenavond iedereen. Uiteraard weet iedereen hier aan tafel wel dat het speelplein mij heel nauw aan het hart ligt. En ik zou hier eigenlijk positief op willen reageren en constructief eens even mee nadenken. Het speelplein is altijd een heel groot succes geweest, met heel veel gemotiveerde monitoren, die altijd met heel veel goesting, dag in dag uit, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat, een hele leuke tijd in elkaar boksten voor al die kinderen. Die kinderen die waren super enthousiast, de ouders die waren ook heel positief over het speelplein. Het is één van de paradeplaatjes van de gemeente. We hebben er eigenlijk altijd enorm hard mee naar buiten getreden. Vanuit de jeugddienst overal ook lezingen gaan geven. Hoe zijn we ertoe gekomen? We kregen er altijd heel veel lovende woorden voor. En eigenlijk heb ik het er nu wel echt wel moeilijk mee met wat er nu in één keer gebeurt. Het wordt hier in mijn ogen toch wel voor een heel groot stuk van de kaart geveegd. De veiligheid... Nu, heel veel ongevallen zijn daar niet gebeurd, maar daar ga ik het aan Sebes nog even verder over hebben. De kwaliteit, ja, die was heel hoog, want er kwamen inderdaad altijd meer en meer kinderen. Dat was ook een beetje, ja, daardoor steeg ook het enthousiasme en zo. En die draagkracht bewaken, daar sta ik inderdaad ook zeker en vast achter. Maar nu eigenlijk zo plots 3 drastische maatregelen, zo kort voor aanvang, gecommuniceerd, hè. Daar begrijp ik terecht de bezorgdheid van de ouders die me belden, de mensen die me mailden. Hè. En dat ik mij achter die monitoren zit, dat staat als een paal boven water. Ik heb die monitoren altijd enorm gewaardeerd. Ik vond dat enorm chic wat dat die daar deden. En elke keer opnieuw hadden die nieuwe uitdagingen, nieuwe veranderingen in dat speelplein. Allee, dat was ongelooflijk knap. Ik heb zelfs ook van een aantal monitoren wel gehoord gekregen dat ze niet helemaal tevreden zijn met wat er nu allemaal verandert. Dat heb ik ook gelezen in het verslag van de stuurgroep en van de werkgroep Toekomst Speelplein. Vandaar dat ik daar toch een aantal vragen bij heb. Ik heb zo mensen gehoord die me, en dan zijn dat vooral ouders, die zo zeggen van we maken ons ernstige zorgen omtrent de opvang van hun kinderen tijdens de vakantie. Velen die hadden hun vakantie al moeten doorgeven op het werk. En die kunnen daar nu, last minute, niks meer aan veranderen. En dat komt ook wel door het feit, vind ik zelf, dat dat nu zo kort op de bal gecommuniceerd is. Het is pas op 26 februari gecommuniceerd. En dan konden de ouders inschrijven tot vanaf 1 maart middernacht. Want ik heb meerdere ouders gehoord die zeiden van oei oei, wij moeten om 12 uur 's nachts aan onze computer gaan zitten of we hebben geen schijn van kans meer. Hè. Dus ik vind dat ook wel jammer. Dat inderdaad, ik begrijp de bekommernis rond het speelplein, dat begrijp ik maar al te goed, en dat heeft geen 4 maanden stilgelegen, zeker en vast niet. Maar nu, ik denk dat het een beetje te snel gegaan is. En zeker die late communicatie naar die ouders toe. Als je weet dat de inschrijvingen voor een zomervakantie, voor weet ik veel wat, die worden meestal opengesteld al in januari, februari. Dus... De ouders die nu zo naar een zomervakantie, die willen eigenlijk nu al kunnen inschrijven voor de zomervakantie. Dus mijn vraag daarbij is nu ook heel concreet. Kan dat niet bij worden opgenomen in een reglement, in het reglement in ene keer, dat de ouders, nu loopt het voor de paasvakantie, maar dat de ouders vanaf nu ook al kunnen inschrijven voor de zomervakantie. Want die vakanties op het werk, die moeten gepland kunnen worden. Er zijn anderzijds ook mensen die me zeggen van... Oh, maar ik weet mijn uren pas 3 weken op voorhand. Ja, en dan zal het wel vol zitten. Dus hier is heel concreet mijn vraag van... Kan dat nu ook al opengesteld worden voor de zomervakantie? Dat is een eerste vraag. Ik weet niet, Annelies, ga ik ze allemaal na elkaar stellen? Of gaat u elke keer...
Ik heb ze al na elkaar.
Nee. Ik heb er eigenlijk 1 concrete nog maar. Ik heb er tot hiertoe nog maar 1 concrete. Kan dat vanaf nu ook opengesteld worden, ineens voor de zomervakantie?
Daar zal ik aan moeten vragen. Ik weet niet of dat Jan in de zaal zit, of dat dat mogelijk zal zijn. Ik vermoed dat wel. Wij dachten van het
ja, even dat aan u
te,
als beleid,
te groeperen. Ja, maar technisch, hè, omdat, ja. Zoals ik aangaf, is dat een nieuw systeem.
Ja, klopt. Ja.
Voilà. Dus ik zal dat dan even moeten aftoetsen of dat al haalbaar is om dat nu al op te zetten. Wat denk niet dat dat een probleem kan zijn. Hè? Allee, van willen, hè? Dat is absoluut...
Ja, daar zou ik aan wel voor willen
Want we
pleiten.
Zouden graag doorlopend laten inschrijven, ja. Zoals ik aangaf. Gewoon ja. Tot een dag ervoor, 8 uur 's morgens. Hè? Als je betaalt, dan kan een kindje komen. Mm-hmm. Maar als de vraag is om nu al open te zetten voor de zomervakantie, ja, dat wil ik
Ik denk dat je er veel mensen mee kunt geruststellen. Ja. Dat die hun vakantie kunnen plannen en dat die inderdaad al weten dat ze opvang hebben. Ik wil, ik geef dat maar
want
mee.
Voor de paasvakantie is er nog heel veel plaats. Hè? Dat is absoluut nog geen probleem.
Ja. Dan, inderdaad.
Ja. Nu zijn we echt andersom aan het werken. Hè. Nu zijn er van alle dingen... We hebben hier nog dat punt niet goedgekeurd. En zijn al aan het zeggen, we gaan dat openzetten en we gaan dat doen. En dat, we moeten... nog altijd dit punt goedkeuren. Hè? En ik denk dat dan de vragen wel eens kunnen komen. Hè? En ik hoor hier juist van 26 februari... Allez, als ik het goed heb begrepen, is dat op sociale media. 18 februari was het gemeenteraad. Dat was een week vroeger. Dan had dit punt 18 februari op de gemeenteraad moeten komen. Dan hadden wij dat kunnen stemmen, hadden wij die dossiers kunnen inzien. Nu krijgen wij ook van mensen vragen, want dat staat op sociaal media. Hoe zit dat? En wij hebben geen dossierkennis. Wij kennen dat dossier niet, want wij wisten niet eens wat er allemaal gaande was. Allee, ik bedoel, nu zijn we van achter naar voor aan het werken. Laat ons eerst zien dat dit punt kan gestemd worden en dan kunnen er vragen komen. Ja, maar kan het opengesteld worden? En, ja, kan het open voor augustus? Dus we zitten al in augustus en het is nog niet goed. Allee, dat is mijn mening.
Mag ik gewoon verder gaan? Ja, oké, okay, goed. Een volgende vraag is ook van... we lazen dan toch dat de kinderen... toch konden inschrijven tot de dag voor deelname. Dat is dan van de week nog even ineens gewijzigd op de website van de gemeente. Dat vind ik positief. Wordt er ook gewerkt met een wachtlijst? Bijvoorbeeld als er nu... Ik had ook gelezen van kinderen van... Fetasiel, die kan dagen reserveren op fictieve namen. Dus die kunnen eigenlijk 5 kinderen doorgeven. Maar er kunnen er bijvoorbeeld maar 2 of 3 staan.
Dan gaan ze ook hun kost betaald hebben. Dat is hetzelfde als ouders die een kindje inschrijven en niet laten komen. Dat is hetzelfde.
Ja, maar ik zie dan... Ja, het OCMW betaalt dat dan. Dus dan is dat de gemeente uiteindelijk die dat betaalt. Maar dat is, allee, ik maak, allee, daar kost, los van die kost, wat dat dan ook wel, maar ik maak me dan wel, dan zijn er ouders die eigenlijk problemen hebben. Is er dan een wachtlijst die dan bij kunnen inschuiven? Gaat er dan
ja,
s'morgens
er is een wachtlijst.
Iemand bellen?
Ja.
En dan worden die ouders pas s'morgens...
Er is een wachtlijst, dus Fetazeel krijgt plaatsen en die gaan kunnen inschatten hoeveel kindjes zij van bepaalde leeftijd hebben, gelijk dat je dat bij een gezin hebt,
ja?
Die naar de speel... En die gaan die dan inschrijven. Wie niet komt, is zijn centen kwijt. En dat doen we om te vermijden dat mensen zomaar gaan inschrijven en niet gaan komen.
Ja.
En
ja,
er is een wachtlijst, dus je kunt online zien hoeveel plaatsen er benomen zijn, hoeveel er dus nog vrij zijn. Als het vol zit, staat daar een nul. En dan komt u op een wachtlijst. Die wachtlijst wordt in toog gehouden. Als er toch terug een plaats vrijkomt, omdat iemand annuleert bijvoorbeeld, dan wordt die opgebeld.
Ah, ja, oké. Okay. Ja.
En als er niemand is op de wachtlijst en is annulatie en die plaats wordt vrijgesteld, dan komt daar terug een eentje en dan kun je dus terug inschrijven online.
Ja.
En Lies, is er ook een, weet je ook hoeveel dat je staat dan op een wachtlijst? Of?
Je hebt dat als back-office. Je kunt dat op, volgens mij, front-office
niet gecommuniceerd, van je staat hier twee, dus voor morgen erop. Dus houd je klaar.
Ik denk niet dat dat nu zichtbaar is. Wacht, Joris, dan even.
Ja, toevallig werk ik met hetzelfde systeem in Weinigem en ik ben daar jeugdconsulent, dus dat valt mee. Dus op die technische vraag... je kunt wel zien hoeveel mensen dat er al op de wachtlijst staan als je daarop inschrijft. Dus je weet dat je 13e zij, 14e zij.
Ja.
En wordt er ook rekening gehouden zowel met het flexibel zijn? Bijvoorbeeld, allee, ja, ik heb een heel concreet... ik zat er... Allee, ja, nee. Maar ik zat er echt wel mee in mijn maag. Een mama die echt... heel ziek is, die chemo heeft, die zegt van ja, ik moet nu vooraf dagen gaan inschrijven in de vakantie en ja, dan ga ik mijn kinderen misschien moeten wegdoen op dagen dat ik mij goed voel, omdat ik dan betaald heb al. En ik kan ze niet gaan brengen wanneer dat ik mij enorm slecht voel en op de zetel lig of wordt er ook wat flexibel mee omgesprongen in...
Deze is een heel pijnlijke situatie en er zijn er zeker nog. Ik heb die ook gehoord. Dat is niet gemakkelijk, dat geef ik toe. We hebben gekozen om nu geen uitzonderingen toe te staan, want die blijven komen. Er zijn mensen die terecht of niet terecht vinden voor een uitzondering aanspraak te kunnen maken en om het... heel duidelijk te houden hebben we gezegd, we gaan geen uitzonderingen toestaan, want dan is het einde zoek. En ik weet, dat is lastig.
Mm-hmm. Ja,
dat is minder comfortabel, ja.
Allee, ja. Ik denk in zo'n gevallen, dat zijn dan echt wel uitzonderingen op de regel, dat je misschien toch eens even kunt nadenken van, oei, ja... Ik heb zo drie mama's, weet ik zo, en ja, ik heb het er echt wel moeilijk mee. Dan.
Ja, en ik begrijp dat, ik heb het daar ook moeilijk mee. We moeten zien hoe we daar in de toekomst mee kunnen omgaan. We hebben nu gezegd 25, die begeleiding wordt daarop voorzien. Waar trekt de grens? Mm-hmm. Wat is ziek en ziek? Allee, met alle brieven, maar dat wordt moeilijk.
Ja.
Dat wordt moeilijk om de ene uitzondering wel en de ander niet.
Mm-hmm.
Maar ik begrijp je punt en ik zit daar ook mee. Ja.
Ja. Een volgende is, de tarieven die zijn aangepast. U hebt daar net uitgelegd waarom, omdat het een beetje te ingewikkeld was van 5, 6, 8. Allee, ja, dat begrijp ik. Maar ik heb toch nog een voorstel dat je eventueel... Allee, ja, zou je toch niet ergens een abonnement of een meer beurtenkaartensysteem kunnen daarmee werken om aan een lagere kostprijs? Ik denk dan bijvoorbeeld dat de... mensen die veelvuldig gebruik maken van het speelplein, of die 3, 4 kinderen hebben, dat die kostprijs dan toch nog wel een beetje gedrukt blijft. Allee, ja, ik kan mij voorstellen, als je nu 3 kinderen hebt, dan betaal je nu €9 meer per dag als die komen.
Het is meer dan in het verleden. Het begin van vorige legislatuur, denk ik, is ook de prijs opgetrokken.
Ja,
wij hebben besloten om dat ook te doen. Ja, dat is een verandering. Al bij al blijft dat nog... heel betaalbaar, maar dat wil niet zeggen dat we dat inderdaad niet kunnen bekijken naar volgende zomer of volgende vakantieperiodes toe of een abonnement haalbaar is.
Dat zou ik echt wel overwegen.
En inderdaad wordt mij nog toegefluisterd, maar ja, de fiscale attesten niet vergeten. Hè?
Ja.
Dus men krijgt eigenlijk behoorlijk wel wat terug. Dat was daar ook, maar het is maar zo kunnen het een beetje... Allee, het is zeker geen oneerlijke prijs. Hè. Ik denk dat we daar ook... €8 werd ook voortjes betaald.
Ik geef het maar mee. Ik zou... Allee, als je gaat evalueren, denkt misschien nog eens
niet aan dit. Op het lijstje zetten.
Ja. Dan had ik nog volgende van... Nu, voor de monitoren, inderdaad, ik vind dat ook heel belangrijk, dat die ondersteund worden en dat die draaglast... verminderd, maar nu heb ik er toch ook wel een vraag bij. Vroeger stonden er eigenlijk 22 jongeren voor, pak nu 170 kinderen. Dat waren dan eigenlijk 7,7 kinderen per monitor ongeveer. Nu hebt u daarnet laten zien van ja, we gaan 16 monitoren inschakelen voor 150 kinderen. Hè? Maar dan komen we op 9,3 kinderen per monitor.
Ja,
dus
maar...
eigenlijk gaan ze dan meer kinderen hebben dan dat ze ervoor hadden. Dus daar, allez, is er dan wel rekening gehouden met de draagkracht van de monitor?
Ja, maar die telling, bij de Billies zijn het maar 2 monitoren, hè, want die 2 andere zijn BKO. Dus dan heb je er 3 voor de Joepies, 3 voor de Guppies, 3 voor de Freddy's, 3 voor de Sammy's, 3 voor de Jimmy's, maakt 16.
Ja. Ja. Ja, maar dan zitten nog, hè, met die 16, er komen er dan nog 2 van de Billies bij, hè? Maar dan zitten nog altijd op gemiddeld meer kinderen per monitor, hè?
Ik kom daar nog even op inpikken. Mm-hmm. Die 22 monitoren, die waren er vaak niet, hè? Ik herinner mij veel jaren waarin dat er last minute nog mensen moesten gezocht worden of groepen waarvoor geen hoofdmonitoren beschikbaar waren. Door nu die monitorengroep per leeftijdsgroep kleiner te maken, gaat die monitoren wel gemakkelijker vinden. En die draaglast, ja, hoor.
Ja, ik wil daar ook nog, Stefanie, wel bij zeggen van... Er waren vroeger ook monitoren... degenen die zich inschreven om mee te werken op het speelplein... die liever 3 of 4 weken stonden en die maar 2 weken kregen of 1 week kregen... en die vroegen dan zelfs om meer te mogen werken... en die werden maar 2 weken ingeschreven. Dus ik denk wel dat je ook daar wel monitoren... dat je wel extra zou kunnen inzetten met je monitoren... Ja, want dat was ook zo, heb ik ook mensen gehoord die zeiden tegen mij van... Jongen, ik heb vroeger gezegd dat ik 4 of 5 weken wou staan. Ik kreeg maar 2 weken.
Ja, ik neem uw opmerkingen mee. Alleen wil ik heel duidelijk benadrukken dat deze beslissingen en deze aantallen in samenspraak zijn gebeurd met de jeugdambtenaar die ongelooflijk veel ervaring heeft daarin. En het is hij die ook wel elke keer ervoor moet zorgen dat hem de jongeren vindt. Als daar wordt aangegeven dat dat een pijnpunt wordt en geen evidentie, vind ik dat je de verantwoordelijkheid moet kunnen nemen of durven nemen om daarnaar te kijken en samen te zien hoe kunnen we het dan zo organiseren dat we alvast de basis hebben, namelijk zeker zijn van het voldoende aantal animatoren en daar de kinderen op aanpassen en dus niet andersom. Dus dat is echt wel in samenspraak... gebeurt.
Ah, ja, dat klopt. Maar ik zou dan voorstellen, behoud een beetje meer monitoren als je gaat limiteren. Behoud dan toch een beetje meer monitoren. Zet dat niet op 16, maar probeer dat dan 18 of 20 te houden.
Er is mij geadviseerd om dit aantal te doen vanuit de ervaring van het aantal monitoren dat gevonden wordt.
Oké. Als ik dan lees in de stuurgroepnota van... eigenlijk zijn zij alleen maar vragende partij om te limiteren... Enkel bij de Billies.
Dat is de adviesnota die in oktober is opgesteld. En zoals ik in mijn verhaal heb gedaan, dat is hun initieel idee geweest toen. Hè. Ja. Nadien is er nog een andere nota geweest. Nadien zijn er heel veel gesprekken geweest over en weer. Mm-hmm. En zijn posities en meningen veranderd. En uiteindelijk hebben wij een compromis gesloten dat dit is.
Ja. Ja, in mijn ogen... ik had die nota enkel en alleen maar doorgekregen. Ik had alles opgevraagd, maar dat heb ik heb de rest, het vervolg, heb ik dat niet doorgekregen van hun. Dus, maar dat is wat ik toch ook wel hoorde nog, van enkele monitoren. Nog een volgende vraagje. De sportactiviteiten die ook georganiseerd worden door de sportdienst. Hè, want in de paasvakantie is er nu geen opvang voor donderdag en vrijdag. Vroeger speelden we dat altijd vol, hè. Ik stond daar nogal op, omdat ik weet hoe belangrijk dat was. Kunnen de sportactiviteiten die georganiseerd worden vanuit de sportdienst niet aansluitend zijn dan? Waarom kan dat dan, die donderdag en die vrijdag, kan er dan niks georganiseerd worden vanuit de sportdienst? Ik weet dat we dat vroeger ook geregeld geprobeerd hebben. Maar ik zou echter willen vragen, Annelies, aan u, van probeer dat nu eens op elkaar af te stemmen. Dat die sportnamiddagen of de sportdagen...
We zullen dat eens proberen op elkaar af te stemmen. Ja. En als we zijn met de sportdienst daarover in gesprek. En daar wordt naar
op het einde van de vakantie is er ook een hele week die dan wegvalt voor de ouders. Deze keer dus. Ja. En dan, ja, qua
einde
ruimte...
Einde van de vakantie, een hele week die wegvalt?
Eind van de grote vakantie, hè?
Dat is toch helemaal niet...
Van de grote vakantie is het...
Beslist geweest. Ja, de speelpleinwerking gaat opruimen, maar er wordt wel nagedacht om iets te voorzien nog, hè. We gaan dat niet zomaar een hele week leeg laten.
Dat
heb
ik nergens dan gelezen. Mm. Dat weet ik. Ja, oké. Nee. Dan wou ik nog even vragen, qua ruimte inderdaad, er is achteraan nog een stuk grond bij aangekocht, mm-hmm. waar dat eventueel ook nog mogelijkheden zijn om iets op te doen dan. Dus, en ik zou toch ook wel willen vragen, voor in samenspraak met de knipoog, is toch heel goed naar te kijken naar de locatieindeling daar, of dat er niet toch een aantal klasjes...
We hebben samen met Veronique erover samengezeten en met de BKO.
Ja.
Het moeilijke is dat daar nu dus twee kleuterklasjes bij komen. Die juffen willen, dat heel begrijpelijk is, ook op tijd die klasjes inrichten. Je weet zelf dat het ontruimen van die lokalen heel veel werk is. Mm-hmm. We zitten daar gewoon fysiek met minder ruimte. En dat graspleintje is er, maar... Als het slecht weer is, wordt dat wel allemaal heel krap. Nu, de groepen zijn kleiner. Hè. Vorig jaar waren er 50 peutertjes van 2,5. Alle geluk is dat nu niet meer, want we hebben ook minder plaats. Maar er is echt wel met Veronique gepuzzeld, hè, en in samenspraak met de jeugddienst.
Ja, okay.
Ja, wat er is, is er en zal zo optimaal mogelijk benut worden. Ja.
Ja. En dan wou ik nog... misschien nog een laatste ding. Ik vind wat die... jongeren daar teweeg brengen op zo'n speelplein. Ik vind dat die enorm veel waardering wegdragen. Allee, ik vind dat enorm mooi wat dat die daar doen. Is er een mogelijkheid om hen ook mee als erkende vereniging op te nemen?
Dat is een vraag die mij overvalt. Natuurlijk hebben die erkenning. Want laat mij duidelijk zijn... Mm-hmm. Uw begin van uw uitleg, die deel ik ook, hè. Het is net omdat die waardering genieten en dat wij graag hebben, dat dat kan blijven draaien met enthousiasme en goesting en energie en het plezant kan blijven zoals het was, dat wij die doen, dat is ook op vraag van die mensen. Hè. Ik ben er niet binnengekomen en gezegd, we gaan dat hier eens hebben. Nee, als die vraag niet was gesteld, was het gebleven zoals het was. Maar er is mijn aandacht gevraagd voor het feit dat die druk wel groot werd, dat de jongeren... daar wel mee zitten met die vraag, jeugddienst ook. En we hebben samen gekeken hoe we dat nu voor dit jaar haalbaar konden oplossen. En uiteraard verdienen die alle waardering. En ik hoop dat we een pool kunnen blijven aanspreken door het fijn te houden, ook voor hen.
Ja.
Dat zijn ook jongens en meisjes van 15 jaar vaak. Het is belangrijk dat die daar ook een leerervaring op kunnen doen. Als die overbelast worden of die brandjes blussen, dat is een woord dat mij gegeven is... door monitoren, het was deze zomer heel, heel druk, dan lopen we misschien wel risico dat die afhaken en dat willen we vermijden. Het moet fijn blijven.
Oké, goed. Ik dank u voor uw antwoorden en ik hoop dat je met mijn suggesties ook een beetje rekening
hebt. De suggesties neem ik zeker mee. Merci.
Dank u.
Ja, Fernand.
Ja. Dat is
ja, collega's, allee, ook onze fractie, wij zijn verbaasd dat we vandaag hier als gemeenteraadsleden zo aan de kant worden geschoven te lezen op de website wat er allemaal al beslist is. Is pijnlijk, is spijtig. Het hoogste beslissingsorgaan, beleidsorgaan van de gemeente, gemeenteraad, ja, die regels worden hier vandaag toch wel met de voeten getreden. We betreuren dat heel erg. Maar ik zou nog heel even het huishoudelijk reglement even willen even overlopen, want ook daar was onze verbazing toch wel groot met wat we hier te lezen hebben gekregen. Ik lees in besluit definitie artikel 1. Met ouder bedoelen we de persoon die het hoederecht heeft over het kind. Wat wil u daarmee zeggen, het hoederecht?
Het hoederecht? Dan vraagt u nu een wettelijke definitie. Ik snap niet goed wat de onduidelijkheid is.
Het hoederecht heeft in België bestaan, de Belgische wetgeving, tot 1995. Daar is dat afgeschaft. Het is vandaag geen wettelijke term meer, bestaat niet meer. Ah. Er wordt nu gesproken over co-ouderschap. Dus het hoederecht is iets van de vorige eeuw.
Dan zullen we dat veranderen in co-ouderschap. Het is opgemaakt om er zeker... Allee, die vraag, dat is er, we hebben dat expliciet gespecificeerd en in opgenomen, omdat bleek dat dat duidelijk was dat mensen die niet meer samen wonen of gescheiden zijn, ja, waar kinderen hebben, vandaar dat dat uw eigen kinderen zijn. En dan is het woord hoederecht. Ja. Maar het is, u bent de eerste die daar een opmerking over geeft. Dat is zeer alert, dank u wel. We zullen, ik zal de juiste term dan zoeken. Excuses als dat niet meer gebruikt wordt.
Het artikel 6 bij de deelnemers, daar lees ik... het gemeenteplein staat open voor de kinderen. Het speelplaats over kinderen die wonen op de schoolloop of schoolloop in de gemeente Groot-Ranst. Fusie van de gemeente, ook iets van de vorige eeuw. Dus Ranst denk ik dat hier voldoende zou geweest zijn. Maar goed, het is een detail. En dan kom ik er. En dan kinderen van de gemeente, van het gemeentepersoneel. Ook dat hebben we begrip voor. En dan het volgende. Ook kinderen waarvan één van de biologische ouders in Ranst gedomicileerd is, zijn welkom. Hoe gaat u dat controleren en hoe moeten mensen dat bewijzen?
Ik denk dat er altijd wel een adres is waar die kinderen op ingeschreven zijn, ja, of een wettelijke ouders. Ja,
wij begrijpen niet hoe je de term biologische ouders in dit reglement terechtkomt. Het volgende puntje...
Dank u voor de zeer nauwkeurige opmerking. Ik zeg het, we hebben dat met heel veel mensen gelezen, maar ik zal het meenemen. U bent de eerste die daar zo'n vragen over stelt.
Artikel 7, analyse.
Ik zal ze zeker
retributie. De retributie is verschuldigd door de ouders of de persoon die het hoederecht heeft. Opnieuw dat hoederecht daar in de tekst.
Ja.
Dus ook daar denk ik van...
Ja, maar als ik het de eerste keer niet wist, dan wist ik het een tweede keer ook niet.
Nu, ik wil even terugkomen op die biologische ouders. Wat te doen met adoptiekinderen, pleegkinderen en kinderen van vluchtelingen? Die worden op deze manier uitgesloten uit het systeem. Ons land heeft het internationaal verdrag voor het recht van het kind geratificeerd, ook vorige eeuw. Ja. Ik heb vandaag met de kinderrechtencommissaris ad interim erover gesproken. Dit kunnen wij niet goedkeuren. Dit is discriminatie voor kinderen, pleegkinderen, adoptiekinderen en vluchtelingen. Dus dit kan eigenlijk niet. Dit is niet conform.
Dank u voor, voor deze commentaar. Maar ik denk dat we allemaal weten, Ferna, dat dit opgesteld is vanuit de goede zin. En alleen met goede bedoelingen. En we moeten... Het is misschien niet helemaal correct verwoord. Ik zal het herbekijken. Wij willen helemaal niet discrimineren. Ja. Wij willen er alleen zeker van zijn dat de mensen die nu... Ja. Mag ik even uitspreken? Ja. Dank u. Dat de mensen die nu inschrijven, dat wel degelijk... Bij het gezin hoort, omdat je soms... Er zijn mensen die gescheiden zijn. Ja. En die moeten wel kunnen... Hè, die wonen hier, die ouders, die moeten wel kunnen komen.
Dit schept zoveel onduidelijkheid, is ronduit discrimineerd, is niet conform de Belgische Europese wetgeving. Allee, ik stel voor van dit punt niet te behandelen en volgende keer opnieuw in een verbeterde versie voor te leggen aan de gemeenteraad.
Nog iemand commentaar op? Juridische termen kunnen absoluut aangepast worden. Ja.
Voorzitter.
Fernand, ik wil even na overleg tussenkomen. Wij zijn bereid om die een tekst na te laten... De schepen is bereid om die een tekst na te laten kijken en eventueel aan te passen, maar u bent te laat met de vragen van dit punt niet te behandelen. U had dit moeten vragen voordat het punt behandeld werd. Dus wij gaan zelfs wel over tot de stemming. Wij gaan over tot de stemming, mits aanpassing van de correcte termen.
Opnieuw enig respect voor de gemeenteraad zou ervan getuigen van, kijk, we bereiden iets voor, we leggen iets voor, en dat leggen wij ter goedkeuring voor. Hier ad hoc aan die tekst gaan sleutelen en wijzigingen aanbrengen of beloftes, allee, zo werkt dat niet. Wij krijgen een tekst, wij kijken dat na, we zijn verbaasd om dit te lezen, maken er opmerkingen over en menen van op dit moment deze tekst op deze manier niet te kunnen goedkeuren.
U kan die tekst niet goedkeuren, u kan het voorstel niet goedkeuren, maar wij gaan het wel behandelen. Ja, Tine.
Ik denk dat het beter geweest was dat je gemikt had op de grote vakantie in plaats van op de paasvakantie, dan had dat hier allemaal heel anders verlopen en had er misschien wat meer aandacht en tijd kunnen besteed worden aan al hetgeen waar we nu met z'n allen zoveel opmerkingen over hebben. Waarom had die 2 weken in de paasvakantie nu niet kunnen blijven zoals het was en u tot perfect voorbereiden naar 1 juli. En dan had dat allemaal perfect in orde geweest.
Omdat Tine er in samenspraak met dienstvrije tijd besloten is, en dat is misschien niet de meest gelukkige keuze, maar wij wouden dat systeem absoluut al invoeren om eventuele fouten of mankementjes te kunnen ontdekken die er zijn. Dus al goed dat we het nu gedaan hebben, want als dit gebeurt voor een grote vakantie, was de redenering, loopt het gewoon niet goed. Dus ja, het is misschien geen enkele ideaal scenario. Wij hebben nu voor dit gekozen.
Dan heeft de dienst ook een grote fout gemaakt. Want ik blijf erbij, een reglement goedkeuren dat eigenlijk al vooraf gekend is, is totaal tegen alle regels in.
Ja, Johan.
Ja, ik wil u er dan wel even op wijzen. Dan had er in de paasvakantie geen speelpleinwerking geweest.
Dat reglement was toch nog van kracht?
Welk reglement?
Hetgeen dat er welk bestond reglement? In het voor de voorbije 6 jaar?
Wel, daar gaat het nu juist om.
En wel, dan had dat nog 14...
Was, nee, er was geen reglement van de speelpleinwerking. Het is de financieel directeur die ons daarop heeft gewezen en gezegd, je moet een reglement maken.
Toch geen goed gemaakt.
U staat hier toch nergens niet dat we een reglement intrekken, hè?
Ik stel dan nu voor om toch over te gaan tot de stemming.
Voorzitter, mag ik toch vragen wat ligt hier? De tekst die wij hebben gekregen, die ligt ter stemming voor, met daar die terminologie, die discriminatie, daarin verwerkt. Dat ligt ter stemming voor.
Ja, die terminologie blijft daarin staan, maar ja. De schepen laat de tekst wel aanpassen. Ja, maar
vandaag wordt die ter stemming voorgelegd.
Ja. Oké.
Allee, als ik nog eventjes mag, misschien, voorzitter. Alleen een reglement gaan goedkeuren waar dat discriminerende bepalingen inderdaad in staan. Ik denk dat dat wel eens problemen zou kunnen geven. Ik zou u dan toch ook echt adviseren om dat gewoon inderdaad van de agenda te halen, eens grondig te bekijken en de volgende keer terug te brengen. Hè?
Ik stel voor dat we dan de zitting 5 minuten schorsen, zodanig dat we dat kunnen nakijken en dat we de termen kunnen aanpassen.
Excuseer, maar opnieuw enig respect voor de gemeenteraad. Op 5 minuten gaan we dat hier niet opnieuw nakijken. Wij wensen dat rustig te kunnen nakijken, te checken of het controleert dat het in orde is. En niet op 5 minuten hier improviseren en ad hoc aanpassen.
Wij hebben enkel gezegd dat we die juridische termen in orde gaan brengen en dat we als er discriminatie zou instaan, dat we die daar uithalen. Dat is hetgeen dat we gaan doen.
Joris.
Ik heb het nog even nagelezen ook trouwens. Er staat nergens dat enkel kinderen met een biologische ouder in Ranst hier welkom zijn. Hè? Dat is aanvullend. Dat wil zeggen dat iedereen die hier in Ranst woont welkom is en dat daarnaast ook kinderen met een biologische ouder hier in Ranst... welkom zijn. Ja, kan. Maar dan zijn we toch nee, dat kan. Maar om dan te zeggen dat wij discriminerende reglementen aan het goedkeuren zijn, dat vind ik dan wel een brug te ver. Dank u wel.
Maar ik mag mijn geadopteerd kind dus niet naar de speelpleinwerking brengen.
Als u in Ranst woont en ik denk dat dat het geval is, dan mag dat wel.
Voorzitter, het is met dat woord hoederecht dat eigenlijk de brede betekenis
Frans.
Te schrappen dat de verwarring ontstaat. Hoederecht gaf juist dat alle man kon. Dat al diegenen die het kind opvoeden en in zijn huis had, dat die kon. Maar ja, men vindt dat woord hoederecht ook niet goed. Alhoewel het een, zelfs al bestaat dat juridisch niet, maar dat is toch een term die we in het Nederlands kennen. Toch?
Het woord hoederecht is effectief. We hebben dat al opgezocht ondertussen. Het woord hoederecht moet daaruit en dat moet een andere terminologie worden en die gaan we nu aanpassen. Als ik, als de voorzitter het toelaat om de vergadering 5 minuten te schorsen.
Dat is de bedoeling, ja. Collega's, wij heropenen de gemeenteraad en ik geef het woord aan de algemeen directeur om de wijzigingen aan te geven.
Uh, Ja, goedenavond. De voorgestelde wijzigingen hier om het reglement duidelijk te maken of niet voor discriminatie vatbaar, is bij artikel 1, waar we een definitie maken van het ouderschap. En dat is gewoon met ouder bedoelen we de persoon die het ouderlijk gezag heeft over het kind. En dan hebben we artikel 6 aangepast als voorstel. Het speelplein staat open voor kinderen die wonen of school lopen in de gemeente Ranst. De kinderen waarvan een van de ouders gedomicileerd is in Ranst en voor de kinderen van het gemeentepersoneel. Dus dat wil zeggen, als we de ouders gedefinieerd hebben als degene die het ouderlijk gezag heeft, dat doorgetrokken kan worden als een van de beide ouders die in Ranst woont, dat die kinderen dus ook kunnen deelnemen aan de speelpleinwerking. En dan artikel 7, dan is de retributie is verschillig door de ouders. Wordt weer gerefereerd naar artikel 1. Beide ouders zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de verschuldigde bedragen, waardoor er geen connotatie meer is van het verouderde hoederecht.
Zijn daar verder nog opmerkingen of vragen rond?
Ja, voorzitter, ik wil toch even herhalen dat ik deze gang van zaken betreur. Het zou van veel respect getuigen om de gemeenteraad de kans te geven om rustig aanpassingen die tijdens de gemeenteraad gebeuren na te kijken. Dus ik betreur dit ten zeerste dat dit op deze manier moet verlopen. Dus om die reden zullen wij dit ook niet goedkeuren.
Wij nemen nota van uw bezwaar. Wij gaan nu over tot de stemming. Vijftien voor, vier onthoudingen en zes tegen. We gaan nu over tot de interpellaties van deze gemeenteraad. Punt 28, invoeren van een vreemdelingentax, interpellatie van Vlaams Belang.
Ja, goedenavond collega's, best publiek in de zaal. Onze fractie vraagt om in Ranst een retributie in te voeren voor het vernieuwen, verlengen of vervangen van de verblijfsvergunning voor erkende vluchtelingen of arbeidsmigranten. Dit met een maximumbedrag van €50. Deze kan slechts eenmaal per kalenderjaar worden geïnd. De retributie is verschuldigd door de aanvrager en dient bij de aanvraag voor de vernieuwing, verlenging of vervanging van de elektronische A-kaart te worden betaald. Het zij elektronisch of via overschrijving. De retributie is niet terugbetaalbaar. Uit onderzoek blijkt dat dit een bijkomende werklast en extra kost is voor de lokale besturen. Vlamingen moeten ook betalen voor hun identiteitskaart. Het is dan ook niet meer dan logisch en eerlijk dat niet-Belgen dit uiteraard ook doen. In deze kost is dan nog niet de materiële kost verrekend van de elektronische A-kaart. Het was voormalig N-VA staatssecretaris Theo Franken, die in 2017 de aanzet gaf om deze vreemdelingentax toe te passen. Vlaams Belang kan dit enkel volmondig ondersteunen. Ik heb hier verschillende wetteksten, maar die ga ik u allemaal besparen. Ik kan ze u allemaal wel bezorgen. Dank u.
Ja, het klopt dat Vlamingen moeten betalen voor hun identiteitskaart. In Ranst is de prijs €19. En dat is €16 productiekosten en €3 gemeentebelasting of retributie, zoals u dat noemt. De elektronische A-kaart wordt niet gratis verstrekt. In Ranst is de prijs €22,20. €19,20 productiekosten en eveneens €3 retributie, gemeentebelasting op afgifte van administratieve documenten. Een identiteitskaart is meerdere jaren geldig. En een A-kaart is slechts één jaar geldig en kan dan verlengd worden mits terug de betaling van die €22,20. De A-kaart is een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister. Om je een idee te geven, in 2018 heeft de dienstbevolking hier in Ranst 35 A-kaarten uitgereikt. Het huidige belastingsreglement op afgifte van administratieve documenten werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 16 december 2013 en is van toepassing tot 31 december 2019.
Op het moment dat, dat het belastingsreglement herbekeken wordt, zullen we de werklast en de extra kost op afgifte van administratieve documenten evalueren en zullen we de nieuwe tarieven ter goedkeuring voorleggen aan de gemeenteraad.
Dat is heel vriendelijk, maar wij zullen dat in de oog houden en wij zouden toch zeer graag die maximumbedrag van 50 euro willen zien verschijnen. Heb ik hier een lijst van de FOT, dat er een volledige vrijstelling is voor die kaarten. Dat is van de federale overheidsdienst dat er geen retributie verschuldigd is.
Toch,
die mag u innen. Als gemeente mag u die 50 euro innen.
Ja, dat is het maximumbedrag dat we mogen innen. En ja. Wij hebben het reglement dat in 2013 is goedgekeurd, wordt er 3 euro geïnd, zowel voor...
2,5 euro en half zien ik. Voor... De uitreksel van het notulenboek van het gemeenteraad zie ik dat het maar 2,5 euro en half gemeentebelasting voor de eerste aangifte is.
3 euro voor een A-kaart.
2,5 euro en half heb ik hier. Het uitreksel uit het notulenboek van de gemeenteraad.
Maar hebt u er een idee van dat dat niet veel meer administratief werk is dan een gewone identiteitskaart voor Vlamingen af te leveren dan de vreemdelingenkaarten? Ik denk dat dat administratief toch wel meer rompslomp is.
Er staan lange rijen in het gemeentehuis als ik daar regelmatig eens passeer. Ik denk dat ze daar toch veel meer
mee hebben. Ja, maar die lange rijen, we spreken over 35 kaarten hè, in 2018. Hè. Dus... Zo lang zal die rij niet geweest zijn of moest zijn dat die alle 35 op hetzelfde moment zijn gekomen.
35 keer 50 is toch iets, hè?
En ik heb u gezegd dat we dat gaan evalueren. Dank we gaan die werklast bekijken en we gaan die zien welk de kost daar is, de extra kost. En dan gaan we dat, de moment dat we het nieuwe belastingsreglement samenstellen, gaan we met de diensten daarover spreken. En we gaan dat hier ter goedkeuring leggen aan de gemeenteraad. Het vervalt op 31 december 2019, dus... In december 2019 zullen we met een nieuw reglement komen waar we dan de retributie in opnemen.
Zijn daar verder nog vragen rond? Dan gaan wij over naar puntje 29, Klooster Oelichem afbraak, een interpellatie van Open VLD.
Dank u wel, voorzitter. Ja, misschien een klein beetje geschiedenis. 17 oktober vorig jaar hebben wij het vorige bestuur en het vorige college die afbraak geweigerd. Daarop is de eigenaar naar de deputatie gestapt, wat uiteraard een goed recht is. En in de zitting van 31 januari heeft dan de deputatie toch die vergunning verleend tot afbraak van dat gebouw. In februari, 12 februari, is het dan bij ons op het college geweest en heeft men daar akte van genomen. Nu, ik betreur natuurlijk dat men die vergunning bekomen heeft. En dan is er voor mij maar één oplossing, dat is namelijk naar de Raad voor Vergunningenbetwisting te stappen, bevattende een vordering tot nietigverklaring van die vergunning. Ik heb dat dan ook gedaan, uiteraard ook in overleg met onze fractie, maar als betrokken publiek, inwoner op enkele honderden meter van dat gebouw, heb ik dus die mogelijkheid en heb ik dat dus ook gedaan. Natuurlijk zal, ik weet niet hoe, wanneer of hoe dat nu verder zal lopen, maar op een gegeven moment, denk ik, zal ik die zaak daar ook besproken worden en zal ik die daar kunnen verdedigen. Nu, mijn verdediging zal natuurlijk zwaarder wegen indien ik daarvoor de goedkeuring heb van gans de gemeenteraad. Vandaar ook dat ik dat gevraagd heb om dit hier duidelijk ter stemming voor te leggen, dat men mijn initiatief zou steunen om die afbraak van dat prachtige historisch gebouw te verhinderen.
Het college van burgemeester en schepen heeft kennis genomen van het schrijven van de deputatie van de provincie Antwerpen en het feit dat de deputatie een vergunning voor het slopen van het kloostergebouw aan de Venusstraat 5 in Oelichem heeft verleend. Wij nemen vandaag akte van het feit dat u, in persoonlijke naam gesteund door de Open VLD-fractie, naar de Raad van Vergunningsbetwisting bent gestapt. Als de Raad uw beroep gegrond verklaart, zal de Raad van Vergunningsbetwisting de bestreden vergunning vernietigen. Vervolgens is het aan de deputatie om een nieuwe beslissing te nemen binnen het kader van de uitspraak van de Raad. En rekening houdend met de eventuele voorwaarden opgelegd door die Raad. We stellen dan ook voor om de uitspraak van de Raad van Vergunningsbetwisting verder af te wachten.
Ja, ik vind dat een beetje spijtig, want dan weten we nog altijd niet wat de nieuwe meerderheid nu hun dingen is. Ofwel dat zij zeggen, wij steunen die vernietiging of die vraag tot vernietiging van de goedkeuring van de deputatie. Dan wel dat men zegt, ja goed, men laat dat gebouw maar afbreken. Ik heb eens heel eventjes toch wel wat zoekwerk gedaan en ik vraag toch uitdrukkelijk die stemming, maar vooraleer dat de meerderheid een foute beslissing zou stemmen, wil ik dat dan toch nog eens heel eventjes grondig toelichten. Bijvoorbeeld, regionaal landschap, cel erfgoed, gaf een ongunstig advies. Het gebouw beschikt over architecturale en esthetische waarden. Dat is nog niet alles. Het gebouw heeft zelfs een historische en sociaal-culturele waarde, aangezien het oorspronkelijk als klooster en school werd opgericht en nadien zijn schoolfunctie bleef behouden. Beide gebouwen, zowel klooster als school, zijn historisch met elkaar verweven. We spreken hier over een gebouw dat opgericht is in 1856. Toen zijn dus de eerste gebouwen daar opgetrokken. De zusters Annonciade van Ranst, van onze hoofdgemeente Ranst dan, die hebben daar hun intrek genomen met de bedoeling ook een school op te bouwen. Nadien zijn daar nog aanpassingen geweest, 1911. Maar ik wil toch nog wel eens heel eventjes die datum, die begindatum benadrukken. We spreken hier over een gebouw van meer dan 160 jaar oud. Uiteraard zijn daar aanpassingen geweest in 1911, 1912. Nadien ook nog na de Wereldoorlog, gezien het gebouw ook beschadigd was. Men is daar dan, de eigenaar is daarvoor vergoed geweest en heeft een aantal aanpassingen opnieuw gedaan. Uiteindelijk, en ik citeer weer eventjes, het advies van Erfgoed, regionaal landschap, die zegt uiteindelijk, door dit gebouw af te breken, zou één van de oudste karakteristieke gebouwen van Oelegem verdwijnen. Het verwondert mij een beetje dat een fractie als Groen bijvoorbeeld, die in hun programma zeggen, ja, wij moeten toch wel wat meer oog hebben voor het dorp, we moeten dat bewaren, dat doe je dan blijkbaar door gebouwen te laten afbreken. Zulke waardevolle historische gebouwen, door die te laten verdwijnen, behoud je dus het dorp op zich waar Groen voor staat. Ik lees dat nu ook nog altijd in die publicaties. Dus het verwonderde mij dat dat zo op het college geweest is en dat men daar akte van genomen heeft. Ik heb ook gezien dat uw burgemeester op de deputatie aanwezig was. Dat dus u daar wel het nodige belang aan gehecht hebt. Dat siert u, maar u hebt blijkbaar niet uw stem kunnen doordrukken van te zeggen tegen de deputatie, behoud dat gebouw. In het verleden ben ik daar ook regelmatig te gast geweest en heb ik daar ook regelmatig gepleit voor bepaalde beslissingen. En mijn ervaring was toen dat de deputatie wel degelijk heel veel rekening houdt met hetgeen dat het openbaar bestuur voorstelt. Dus ik denk dat u toen op de deputatie ook misschien al gezegd hebt, ja, wij hebben geen bezwaar, enfin, zo staat ook in het verslag, dat u uiteindelijk zich erbij hebt neergelegd dat dit gebouw zou worden afgebroken. Bon, als dat de idee is van de nieuwe meerderheid, dan is dat zo. En dan moeten wij dat ook aanvaarden. Ik kan alleen maar zeggen dat het mij verwondert. Want ook N-VA en vooral Groen, die spreken altijd maar van dorpsgezichten behouden, oudere gebouwen behouden en zo meer. Ik weet wel, de eigenaar van het gebouw, die heeft natuurlijk meer onkosten, alhoewel dat ik dat zelfs durf te betwijfelen, van het gebouw in stand te houden en ook nog gebruiksklaar te maken voor een school. Er zijn heel wat mogelijkheden met dat gebouw. Daar moeten natuurlijk investeringen bij doen. Ik heb gezien dat hun architect natuurlijk een vernietigend verslag gegeven heeft over dat gebouw. Maar ik ken een andere architect die daar een juweeltje van kan maken. En die dat trouwens in het verleden hier in de gemeente al bewezen heeft. Dus dat zijn allemaal feiten die ja, gebonden zijn of veroorzaakt zijn door mensen die er alle belang bij hebben dat het gebouw wordt afgebroken. Nu, de school kan die kosten niet dragen, dat klopt. De school moet ook die kosten niet dragen. Het is het bisdom dat die kosten moet dragen. En hoe rijk of hoe arm dat die zijn, dat weet ik niet. Ik weet alleen dat die een enorm vermogen hebben aan eigendommen. Dus dat die centen niet bij elkaar zouden kunnen krijgen, dat betwijfel ik. Maar, nogmaals, die zeggen, voor ons kost dat te veel geld om dat terug te herstellen in een gebouw dat gebruiksklaar is voor een school. En ik vind het juist een taak van ons en van andere grotere instellingen om ervoor te zorgen dat zij die inspanningen doen om die gebouwen toch te behouden. Ik wil ook nog eventjes verwijzen naar Hof van Okke. Destijds, vroeger, heeft Groen toen aangedrongen om die voorgevel en de bomen te behouden. Ik geef eerlijk toe, wij waren geen voorstander. We hebben dat toch gevolgd. We zijn daarin meegegaan en het is een schitterend resultaat. Goed. Vandaar dat ik nu niet goed begrijp dat vooral dan Groen en ook toch wel N-VA dit initiatief niet steunen wanneer ik daar op de Raad voor Vergunningenbetwisting als betrokken publiek mijn stem zou kunnen laten horen, gesteund door de voltallige gemeenteraad. Ik betreur dat. En nogmaals, ik vraag toch nu de stemming daarover. Ik heb dat in het verleden ook al eens gehad. Ik heb het ook klaar en duidelijk in mijn schrijven gericht. Dus ik denk dat ik die stemming mag vragen om van jullie allemaal het vertrouwen te krijgen om daar tot die nietig verklaring van de deputatie te bekomen.
Het klopt dat ik daar belang aan hechtte en dat ik daar aanwezig was bij de deputatie. Het klopt ook dat het bisdom daar heeft voor gepleit om dat gebouw te mogen afbreken. En u hebt dat ook kunnen lezen, maar ik ga het even voorlezen wat dat er in het besluit van de deputatie staat. De aanvraag is in overeenstemming met de planologische bestemming van het gewestplan. Er is een meerwaarde van een uitgebreide speelweide ten aanzien van het te slopen pand. De sloop omvat geen aanzienlijk verlies van cultuurhistorische waarde, aangezien het pand niet beschermd noch geïnventariseerd is. Bovendien zijn er bij de recente herziening van de inventaris kansen geweest om belangrijke cultuurhistorische gebouwen te laten opnemen op deze inventaris. Het nalaten hiervan getuigt dan ook van het feit dat het gebouw te weinig van deze kenmerken heeft om er een groter belang aan te hechten. Zich verzetten tegen een sloop in functie van bijkomende, noodzakelijke speelruimte voor de schoolgaande kinderen zou dan ook onbetamelijk zijn. Dat is hetgeen dat ik daar gehoord heb op de deputatie. Dat is hetgeen men mij gezegd heeft en dat is de reden waarom de deputatie besloten heeft om die vergunning af te leveren. Nu, doe maar.
Antwoorden, ook de deputatie kan zich vergissen. Hè?
Dan gaat u gelijk krijgen. Hè?
Ja, en in deze is dat ook zo. Want uitbreiding van die speelweide, zo heel veel wordt die niet groter. 1, 2... Er is een speelweide en daarnaast ook nog een andere speelkoer in de school van Oelgem. Ik ken heel veel scholen die veel kleiner speelruimte hebben en meer leerlingen. Dus dat is geen reden waarom dat je dat gebouw moet afbreken. Het is niet over die enkele vierkante meter die men daar dan mee wint, dat een reden zal zijn om dat gebouw af te breken. 2. Waarom hebben wij dat nooit laten klasseren? Omdat het dan wel heel moeilijk wordt om het praktisch in gebruik te nemen. 2. Een geclasseerd monument terug gebruiksklaarmaken. Daar heb je 1001 regeltjes. Hè? Dan moet je monumenten en landschap komt en die gaan bepalen welke materialen dat je moet gebruiken en dat allemaal. Dat hebben wij ook de eigenaar willen besparen. Dat daar bepaalde aanpassingen binnenin komen, hebben wij geen enkel probleem. Maar vandaar dat wij toen gezegd hebben, ja, dat klasseren is misschien wel een stap te ver, want dan gaan we de mensen, de eigenaars, dwingen tot een aantal aanpassingen die zij zelf niet meer kunnen doen, maar die monumenten en landschappen doen. Dus ook dat is eigenlijk geen reden om nu te zeggen van, kijk eens goed, dat gebouw mag afgebroken worden. En nogmaals, dat is hetgeen dat, hetgeen dat de deputatie zegt. Ik weet nu, u bent ook ter plaatse geweest, hè, in het gebouw. Was u daar alleen van het college of was u daar met gans het college? U was daar alleen, ja. Ik moet dan vaststellen dat de huidige schepen van onderwijs blijkbaar niet veel belang hecht aan een school of aan gebouwen in die school. Want de vorige schepen, geen fulltime schepen en ikke, geen fulltime burgemeester, zijn wel ter plaatse geweest en hebben daar zelfs enkele uren rondgelopen en bediscuteerd en besproken. Maar als zelfs de huidige schepen van onderwijs voor zo'n belangrijk monument geen interesse vertoont, hoewel zij fulltime schepen is, dan denk ik dat we beter met een halftime schepen zijn. Die zijn taak wel doet zoals het moet. Nogmaals, zeker wanneer je dan van de fractie van Groen bent en je gaat zo'n gebouw met die waarden, en ik heb ze juist allemaal opgesomd, uw akkoord geven, of jij wilt zelfs nog niet, uw akkoord geven om mijn initiatief, om die afbraak te beletten, dat wilt je zelfs nog niet ondersteunen, dan heb ik ja, toch wel heel grote vragen bij alle publicaties die Groen doet. Het zal niet in de gezet komen zijn, hè? Maar we gaan het zelf ook wel aan een burger communiceren. En ik vind dat, alleen Brederooij het al gezegd, het kan verkeren, hè? En blijkbaar heeft hij hem eens gelijk.
Het feit dat ik daar alleen ben geweest, dat bewijst alleen maar dat wij vertrouwen hebben in Mekander, in het Schepencollege. Wij moeten daar niet met vier man naartoe gaan. Wij vertrouwen elkaar en ieder heeft zijn taak en ieder doet zijn taak op zijn manier. En dat is de manier waarop dat wij werken. Dus wij gaan niet overal met twee of met drie of met vier naartoe. Ieder doet zijn taak en daarna gaan we dan dat onderling bespreken. Dat is gewoon vertrouwen.
Soms is het toch beter dat je met tweeën zit, hè? Zeg maar gerust.
Ja, één, misschien vroeger wel, één, nu niet meer.
Ja.
Maar op zich is dat niet ter
burgemeester,
zaak.
Burgemeester, nee, dat is niet ter zaak. Ik stel alleen maar de belangstelling vast van de schepen van onderwijs, die niet de minste belangstelling voor de vrije school van Oelgem en het aanhorend kloostergebouw heeft. Nu, als ik heb ook al vastgesteld dat jij heel veel ter plaatse bent, kun je eigenlijk beter dan de schepen en afschaffen dan, hè? Je zegt, ik zal er wel in gaan, ik zal dit wel doen, ik zal dat wel doen. En we laten de anderen moeten er dan niet meer bij zijn.
Mag ik even tussenkomen? Ik denk niet dat dit ter zake doet bij de discussie die hier nu gaat. Dus ik stel voor... Wil jij nog iets zeggen? Ik stel voor dat wij over dit punt stemmen.
Nee.
Gaan wij stemmen over de vraag van het raadslid?
Ja. Dus mijn vraag is om mijn initiatief te ondersteunen... om bij de Raad voor vergunningenbetwisting de bevatting van een vordering tot nietigverklaring te ondersteunen. Dat is concreet mijn vraag. Zeggen jullie ja, dan wil dat zeggen dat ik daar in naam van de gemeenteraad kan kiezen. Zeggen jullie nee, ja, dan kan ik niet in jullie naam spreken, maar in een gedeelte van de Raad. Ik zou vragen om ja te stemmen, voor alle duidelijkheid.
Mijn collega toch even aanvullen. Met heel de fractie staan wij erachter om dat gebouw te behouden, omdat wij, wat een school toch ook is, een beetje een openbaar bestuur, de taak heeft om inderdaad die dorpsgezichten wat te bewaren en daar misschien wat extra te investeren. Het is al gezegd, dat is ten laste van het bisdom en we denken dat het bisdom dat wel kan dragen, misschien meer dan een gemeente. En we moeten ook niet onder stoelen of banken steken, dat van die speelruimte, Johan, ik denk dat het een flauw excuus is. Er is veel te doen over misschien ooit een extra turnzaal of andere zaken. Ik laat het ook aan de school over wat zij daar nodig vinden dat kan komen. Alleen zeggen wij, als je nu een afbraak tegenhoudt van zo'n gebouw, dan kan dat perfect geïntegreerd worden in een nieuwe functie dat dat gaat krijgen. Maar ik denk niet dat het de school zijn betrachting is om daar ten eeuwen en ten altijd een speelplein te hebben. Ze willen dat gebouw nu weg, maar niet om een vrije ruimte te houden op termijn. De burgemeester en ook de schepen van onderwijs vroeger zijn daar ter plaatse geweest. Er zijn verschillende pistes dat die open ruimte zal vrijwaren. En wij verstaan de vraag dat ze daar andere functies willen aan geven. Alleen zeggen wij, bewaar dat gebouw, integreer dat in een nieuwe functie en zo bewaar een dorpszicht. Ik kan er alleen maar heel hard voor pleiten. Dat klopt ook in het verleden. Huis van Okke is een geweldig goed voorbeeld van iets wat wij waarschijnlijk... toen ik nog een pamper droeg, denk ik. Maar in ieder geval, toen dat er sprake kwam dat dat gebouw weg moest, daar is toen heel veel oppositie tegenkomen. Daar is waar heel veel burgers hebben daarvoor opgestaan om dat te bewaren. En eigenlijk moeten we ook toegeven, die hadden achteraf gelijk. En ik denk alleen dat we hier een historische kans gaan missen door te zeggen, brek het af en het is voor altijd weg. Het is een dorpszicht dat verdwijnt. Dat is het enige dat wij vragen. En ik denk dat we daar allemaal belang bij hebben.
Mag ik nog één keer iets aanvullen? Voor alle duidelijkheid, het is niet tegen de school dat ik het heb. Hè? Hoegenaamd niet. Het is een prima schooltje. Mijn kinderen, mijn kleinkind gaat er naartoe. Dus wat dat betreft, geen enkel probleem. Laat dat duidelijk zijn dat ik niet de school viseer in deze. Hè. Ik heb daar alle respect voor. Het is een prima schooltje en al wat je wilt. Ik vind het alleen spijtig dat dat kloostergebouw weg moet.
Bon. Ik denk dat u dat ook goed weet, dat het toekennen van een vergunning of het verstrekken van een advies geen bevoegdheid is van de gemeenteraad, maar van het college van burgemeesters en schepen. Daarom stel ik voor, en uiteindelijk, als u heel uw pleidooi volgt en dat klopt allemaal, dan gaat de Raad van Vergunningsbetwisting u in het gelijk stellen en dan gaat heel dat zaakje terug naar de deputatie en op die moment zal er aan het college een advies gevraagd worden. En op die moment zullen we dat advies verstrekken. Daarom stel ik voor om eerst door een stemming aan de gemeenteraad voor te leggen of de gemeenteraad wil stemmen over een punt dat niet tot haar bevoegdheid hoort.
Ik vraag hier geen stemming over een goedkeuring of een afkeuring van een bouwdossier. Hè. Ik vraag hier de stemming om een ondersteuning van mijn initiatief van naar de Raad voor Vergunningenbetwisting te stappen. Die vergunning, dat doen jullie inderdaad, of de deputatie, daar heeft de gemeenteraad geen zeggingschap over, dat is heel correct. Maar ik vraag ook geen goed of afkeuring van het bouwdossier tot afbraak. Ik vraag alleen de ondersteuning voor het initiatief dat ik neem naar de Raad voor Vergunningenbetwisting. Wij stemmen hier niet over het goedkeuren of het afkeuren van die vergunning. Wij stemmen alleen, gaan wij dat initiatief van een raadslid steunen of gaan wij dat niet steunen? Welke beslissing wij hier ook nemen, de beslissing genomen door de deputatie, kunnen we niks aan wijzigen. Ook als gemeenteraad kunnen wij niks wijzigen aan een beslissing die bevoegd is door het college en die door het college ook correct genomen is. Ik heb daar ook allemaal geen probleem mee. Maar daar gaat nu de stemming niet over. Het gaat er alleen over dat ik de steun heb van de gemeenteraad om daar te pleiten voor het behoud van een gebouw. Dat is alles. Dat is een groot verschil dan een bouwdossier. Hè?
U zegt zelf, en u heeft al een paar keren gezegd, dat u al een klacht hebt neergelegd bij de Raad van Vergunningsbetwisting. Dat klopt.
Ja, dat klopt, burgemeester, omdat ik ook met de tijdslimiet rekening moet houden. Als ik moest wachten hier naar de gemeenteraad, dan kwam ik misschien in tijdsgebrek, zodoende dat mijn bezwaar te laat binnen was. Dus ik heb dat inderdaad gedaan, omdat ik zeker niet het risico wou lopen om te laat te zijn met mijn bezwaar.
Aanvullend, dat is inderdaad zo. Er is een beslissing geweest van het college, het vorige college, om dat te weigeren, die een afbraak. En wij stelden alleen maar vast dat het huidige college daar akte van neemt, dat de deputatie dat wel vergunt. Waren jullie daar nu meer tegen ingegaan? Want ook de gemeente had daar Het was uiteindelijk een beslissing van de gemeente. Oké, misschien niet die van jullie, maar wel die van ons toen. Dus wij blijven erachter staan dat dat gebouw moet bewaard worden. We stellen vast dat het college daar akte van neemt van een beslissing van de deputatie. En daar dus niet voor naar de Raad van Vergunningenbetwisting gaat. Dat is iedereen zijn goed recht om dat niet te doen of wel te doen. Alleen vonden wij het wel nodig om dat nu wel te doen. Loden heeft het dan op zich genomen om dat als betrokken burger te doen. Maar het is een heel logische vraag om te vragen of dat de gemeenteraadsleden die hier allemaal zijn, te vragen of dat ze zich daarachter kunnen scharen. Want dan heeft dat natuurlijk een grotere draagkracht. Maar iedereen moet dat voor zich uitmaken. Als jullie vinden dat dat gebouw weg moet, moeten daar nu nee op stemmen waarschijnlijk. En als je vindt dat dat gebouw beter behouden blijft, dan kun je daar ja op stemmen. Dan heeft dat een grotere draagkracht en kan nadien de aanvrager eventueel zien wat dat hem toch met dat gebouw kan doen. Maar als jullie beslissen van zich daar niet achter te scharen, zal het zo zijn. En dan nemen we er akte van, zoals dat Lode dat correct zegt, dat partijen, die ze ook altijd blijven zeggen, we zijn voor dorpszichten, ja, dat die zich nu dat dorpszicht dan even niet aanbelangen. Hè. Allee, daar gaat het over. Hè. Dus vandaag mogen u uitspreken of dat je dat dorpszicht belangrijk vindt, ja of nee. Dat is de enigste vraag.
Het is daarom dat ik het er juist ook zeg. Je hebt uw klacht ingediend. De Raad van Vergunningsbetwisting zal een uitspraak doen en wij gaan er gewoon op wachten. En het is niet aan de gemeenteraad om daar verder over te discussiëren. Het is een kwestie vanuit het college. Het moment dat u in het gelijk gesteld wordt, gaat het terug naar de deputatie en op die moment zal men een advies vragen van het college. En dat is het enige waar dat wij gaan op reageren. En we gaan nu hier niet zeggen of dat wij nu voor of tegen zijn, want dat heeft er allemaal niks meer mee te maken. Nee, dat heeft er niks mee te maken.
Dat is een stemming die gevraagd is door onze fractie.
Ik vraag
en
aan de gemeenteraad om te stemmen of we hierover gaan stemmen.
Nee, dat is flauwe zever. We gaan stemmen
toch niet. Dat is in het verleden al meermaals gebeurd.
Dat kan zijn.
Het spijt me, burgemeester, maar dan ga ik inderdaad wel een klacht doen bij de gouverneur. Echt waar. Ik hou mij normaal met die dingen niet bezig. Ik heb mij hier ook niet bezig gehouden met enquêtes te doen. Ik heb alleen gehoord wat mensen rondom mij allemaal zeggen, die dat ten zeerste betreuren. En ik heb gezegd, ja, ik ga mijn best daarvoor doen. Ik heb niks meer te zeggen, of wel heel weinig. Maar ik ga toch mijn best doen om dat gebouw te behouden. En als u hier nu zegt, wij weigeren de stemming die ik gevraagd heb, dan vertrekt er morgen een klacht bij de gouverneur, dat men een stemming geweigerd heeft die ik gevraagd heb hier in de gemeenteraad. En dat is een stemming die hier perfect kan gebeuren. Dat ik ga hier niet over het wel of niet van een bouwberoep. Ik heb die stemming gevraagd, schriftelijk op tijd mijn punt binnengebracht. Ik heb dat ook gedaan bij de Raad voor Vergunningenbetwisting. En als u die stemming hier weigert, ik zeg u dat nu op voorhand, dan doe ik morgen een klacht bij de gouverneur tegen die beslissing die u nu gaat nemen, want de meerderheid zal dat wel goedkeuren, dat we niet gaan stemmen, omdat men blijkbaar voor zijn gedacht niet durft uitkomen, of niet kan uitkomen, of niet mag uitkomen. Maar ik kan daar dan wel tegen een klacht indienen. Niet omdat ik dat graag doe, hè? Hoegenaamd niet. Want ik ben er altijd tegen geweest. Maar dit, daar hecht ik te veel belang aan om dat zomaar te laten lopen. Anders had ik ook niet naar de Raad voor Vergunningenbetwisting gestapt. Hè? Morgen vertrekt een brief. Hè? Dat is geen dreiging, maar dat is... Nee. Dat is alleen maar dat je dat weet, dat dat het gevolg is. Dat moet je niet als dreigement, dat moet je zeggen, voilà, als wij dat doen, dan is dat het gevolg. En ik ben daar heel eerlijk en correct en open in. Zo simpel is het.
Alleen misschien ook nog eens eventjes herinneren, we hebben dat in het verleden nog gedaan, hè, in het dossier van een trein, dat er ook een petitie of een protestbrief is vertrokken, dat we ook hebben gezegd van laat ons een signaal geven vanuit de voltallige gemeenteraad. Ja, dat is niet de eerste keer dat zulke soort vragen op tafel komt. Hè, dus dat wil ik maar even meegeven.
Enfin, ik zie gewoon die klacht, als u dat op die manier hier doet. En dat zullen we wel zien, hè. Ik betreur het nogmaals dat men hier, zeker dan van een fractie van Groen, nog niet durft uitkomen voor een dorpsgezicht in Oelegem te bewaren. Een van de drie gebouwen waarvan ook de erfgoedraad zegt, die heel belangrijk zijn en het uitzicht van Oelegem mee bepalen. Trouwens, als die bomen daar zouden weg zijn, hè, dan zouden we nog veel beter zien hoe mooi dat gebouw is. die uitheemse bomen. En ik heb spijt dat we in een vorig bestuur niet verplicht hebben van die bomen uit te doen, want dan zou de pracht van dat gebouw nog veel duidelijker zijn.
Bon, excuseer mij, hè, maar ik vind dat we nu wel heel hypocriet bezig zijn. Hè. Ik verwijs u naar het College van Burgemeester en Schepenen, zitting van 11 februari 2004. Stedenbouwkundige vergunning, Schildesteeweg 13. Ik denk dat u dat heel goed weet. Een oude pastorij die afgebroken werd, bomen die weggegaan zijn, waar dat er 11 bezwaarschriften waren en een petitie bestaande uit 413 handtekeningen. En toch hebt u toen wel de vergunning verleend. Geleverd,
ja. Ten eerste, dat was geen oude pastorij.
Oh nee?
Nee, daar woonde de pastoor, maar dat was niet gebouwd als pastorij. Dat was een gewoon oud gebouw, waar trouwens vroeger de secretaris van, toenmalige secretaris van Oelichem gewoond heeft. Nadien de geneesheer, dokter Van Bracht, heeft daar jaren gewoond. En dan, omdat we een nieuwe pastoor kregen, werd dat gebouw aan hem toegewezen. Maar dat was geen pastorij. Twee, dat gebouw had geen enkele historische waarde. Geen enkele. Was ook, hoegenaamd, belangen zo oud niet, zoals dit gebouw. Dus dat, het zijn totaal twee verschillende gebouwen die u met elkaar vergelijkt.
Ik denk dat ik dat gewoon eens even moet voorlezen. Hè. Bij de afbraak van de oude pastorij verdwijnt een gebouw met historische en architecturale waarde. Het park en de pastorij hebben een sociale functie voor de kinderen uit de buurt. Kinderen hebben ruimte nodig om zich te kunnen uitleven. Wel, dat staat in uw bezwaar.
Leest u dat nu uit de gazet of leest u dat uit het verslag van erfgoed?
Ik lees dit uit het verslag van de zitting van 22 september 2004.
En een verslag van erfgoed? Pak dat er eens bij.
Welk?
Het verslag van erfgoed in dat dossier, dat moet er eens bij pakken. Nee. Daarom dat ik het wat belachelijk trek, leest u uit de gazet of leest u uit een verslag van erfgoed? Hier is een verslag van erfgoed bij dat eigenlijk vraagt om dat gebouw te bewaren. En ik dacht dat erfgoed toch niet onbelangrijk is.
Dat is volledig juist wat je zegt. Voilà. In dit verslag staat dat erfgoed dat vraagt.
Maar
het is op niets gebaseerd. En dat is hetgeen dat de deputatie...
Nee, dat zegt u. Maar u mag dat vinden.
Het staat nergens op een lijst en dergelijke. En dat is hetgeen waarop de deputatie een besluit heeft genomen. Bon, wij blijven gewoon bij ons standpunt. En wij willen daarom vragen aan de gemeenteraad om dus voor te leggen of de gemeenteraad wil stemmen over dit punt, ja of nee. Dus wie de stemming wil, stemt ja. Wie geen stemming wil, stemt nee.
Zijn jij nu eigenlijk de voorzitter van de gemeenteraad ook geworden? Ik dacht dat de voorzitter beslist hoe de stemmingen verlopen. Excuseer hoor.
Ik mag dat delegeren naar de burgemeester.
Ik heb u niks zien delegeren, maar zwart. Dus allee, dan is het u, als we dan naar de gouverneur gaan, dan heb jij gedelegeerd dat we een stemming gaan doen over een punt dat een raadslid heeft gevraagd, maar dat we niet gaan overstemmen. Maar dan weten we wie dat wat beslist. Dat is ook heel belangrijk voor dat we naar de gouverneur een briefje sturen.
Ik begrijp eigenlijk niet waarom we ze er zo moeilijk over doen. Eén ieder kan toch zeggen van ja, ik steun die actie of nee. Eén ieder heeft toch de vrijheid om zijn stem daar te laten gelden. En dat zullen wij ook respecteren. Maar ik begrijp eigenlijk niet de commotie rond dit punt.
Wij gaan nu stemmen over de stemming. Wie wil er dat dit punt gestemd wordt en wie niet? Ja is stemmen, nee is niet stemmen.
Het spijt me, voorzitter, maar ja. U dwingt, of de gemeenteraad dwingt mij om een klacht in te doen. Hetgeen dat ik echt niet graag doe, maar in deze wel ga doen.
Dat staat u vrij, dat is u goed recht.
Goedenavond. In mei 2018 introduceerde Vlaams minister van Dierenwelzijn, Ben Wijts, een uniforme dierensticker die dierenlevens kan redden bij noodsituaties. Dus door de sticker aan je raam te bevestigen, kan je hulpdiensten meteen laten weten hoeveel huisdieren er aanwezig zijn in een woning. De huisdierensticker wordt gedrukt op kosten van de Vlaamse gemeenschap en is sinds vorig jaar ook beschikbaar in ons gemeentehuis. Nu, de communicatie hier rond, die loopt een beetje in het honderd, want er zijn heel weinig inwoners die weten dat die sticker beschikbaar is en ook op de website zelf is er niets van terug te vinden. Dus ik wou eigenlijk eens vragen of dat iets beter gecommuniceerd kan worden nu en of dat er eventueel ook ingetekend kan worden nu om die dierenstickers opnieuw te bestellen, want dat kan tot 31 maart.
Ja, het is effectief zo dat die dierenstickers al sinds mei 2018 in het gemeentehuis ter beschikking zijn. Er zijn al verschillende mensen die sticker hebben meegenomen. We hebben nog een voorraad, dus het is niet nodig om nu nog een extra lading te bestellen. Maar we vinden het ook spijtig dat er het vorig jaar dan niet genoeg over gecommuniceerd is. En wij zullen daarvoor zorgen dat er dan meer communicatie over komt.
Oké, ik zal het in de oog houden.
Puntje 33, plattelandsprojecten, een interpellatie van CD&V en wij.
Ja, goedenavond. Via de site van het VVSG lezen wij een oproep naar de lokale besturen om zich kandidaat te stellen en mee te beslissen over de verdeling van middelen voor de ontwikkeling van plattelandsprojecten. Tot heden stellen we vast dat het bestuur hier geen initiatieven heeft genomen en geen vertegenwoordiger voorstelt in het Provinciaal Managementcomité. Het lijkt ons een mooie kans om mee deel te nemen aan het provinciaal initiatief en kort betrokken te zijn. Graag vernemen wij van de bevoegde schepen of het bestuur zich alsnog kandidaat stelt.
Ja, wij hebben dat ook gelezen op de site van de VVSG, dat klopt. En we hebben ook bijkomende informatie opgevraagd bij de provincie. En het geheel kadert in de uitvoering van de steunmogelijkheden voor plattelandsontwikkeling gefinancierd door de Europese Unie onder het LEADER-project. In de commissie zetelen naast de vertegenwoordigers van de provincie 5 gemeentelijke vertegenwoordigers die onderverdeeld zijn in 3 LEADER-gemeenten en 2 niet-LEADER-gemeenten. De 3 LEADER-gemeenten zijn verdeeld op partijpolitiek niveau en die verdeling is naar analogie met de gemeenteraadsverkiezingen. Plus de vertegenwoordigers van de 3 gebieden, Kempen-Noord, Kempen-Zuid en Kempen-Oost. Dit om te zeggen dat eerst de kandidaturen van de LEADER-gebieden moet bekeken worden, vooraleer men verder gaat zien naar de niet-LEADER-gemeenten. En wij zijn een niet-LEADER-gemeente. Dus... En bijkomend, dus we moeten gewoon nog even afwachten, en dat is op partijpolitiek niveau. Bijkomend wil ik ook wel zeggen dat die projecten een einde nemen, want dat subsidieringsprogramma voor plattelandsontwikkeling, dat liep van 2014 tot 2020. Dus de moment dat wij daar meer van weten en wie dat daar de kandidaten zijn van de LEADER-gebieden, dan gaan wij daar in ieder geval op ingaan.
Oké, dank u.
Het volgende puntje, uitvoering groen onderhoud in de Kruidenwijk Broegum, interpellatie van CD&V en wij.
In het voorjaar van 2017 is er met een externe studiegroep gewerkt voor meer groen en minder onderhoud in de Kruidenwijk te Broegum. Dit werd bekeken als een pilootproject dat ruim is gedragen door de bewoners. Het ganse plan is op 3 verschillende vergaderingen met de bewoners besproken en tot stand gekomen. Tot op heden zijn er enkel een aantal hoge bomen verwijderd op het padje tussen de tuinen van de Bieslooklaan en de Melisselaan, als onderdeel van het ganse beheersplan. In een schrijven van 16 mei 2018 werd vermeld dat de gemeente het groenonderhoud verder stapsgewijs ging uitvoeren, zoals voorzien in dit nieuwe beheersplan. Onze vraag is of het bestuur dit gedragen plan verder gaat uitvoeren. Zo ja, wanneer kunnen de volgende uitvoeringsstappen gezet worden?
Op uw vraag of het bestuur het gedragen plan verder gaat uitvoeren, kan ik zeggen, ja, wij gaan het verder uitvoeren. Ik kan nog meer zeggen. We zitten zelfs al in een volgende fase van de uitvoering. De bewering dat er momenteel enkel wat hoge bomen zijn gesnoeid, is toch een beetje voorbarig. Ik weet niet of je nu al in de wijk bent geweest, in de Kruidenwijk, maar momenteel zijn nu al die knotwilligen al geknot. Dus dat is ook een fase dat in het beheerplan eigenlijk staat vermeld, dat die worden uitgevoerd in januari en februari van dit jaar. En naast het snoeien van die bomen wordt er ook wel gevolg gegeven aan het opgesteld beheersplan. Momenteel, in een volgende fase zijn dan natuurlijk die achter die knotting van die wielen gaan komen, natuurtechnische grondwerken en groenaanleg aan de beurt. Waaronder de herlokalisatie van de Brodderbeek. En zoals u ook kunt lezen in het plan, gaat de Brodderbeek verplaatst worden in de bochtzone naar de Dullelaan toe om een betere waterbuffering te kunnen creëren. He, dus ja, heel Nederland eigenlijk, dat is nog redelijk drassig eigenlijk. Daarom wordt die Brodderbeek een klein beetje verbreed in de bocht. Die werken, of die natuurtechnische werken, die zijn eigenlijk gegund op het college van 7 maart van dit jaar. Dus die uitvoering van die Brodderbeek, dat gaat binnenkort eigenlijk in uitvoering komen. Verder kan ik u ook nog verwijzen naar het verslag van het college van burgemeester in Schemeren van 24 januari, waar het beheerplan voor de Kruinenwijk besproken werd. De beheertabel, die ziet er zo uit. Je staat helemaal op de laatste pagina van dat plan. Daar kun je dat terugvinden van wat eigenlijk de volgende fases zullen zijn.
Okay, dank
het verdere beheer, zoals voorzien, zal in bijval zal door onze eigen diensten naar lang de noodzaak eventueel in samenwerking met derden uitgevoerd worden op de voorziene tijdstippen eigenlijk, die daar volgens plan staan opgeschreven.
Ja, dat van die knotwilgen hadden wij inderdaad al opgemerkt, maar wij dachten dat dat gewoon onder het onderhoud viel van het snoeien van de bomen. En van het verslag van 7 maart, dat hebben wij vanmiddag gekregen via Meeting Mobile, dus had ik de kans toch niet gekregen om dat te lezen. Dus...
Oké, okay, wat zat erin? U kunt het terugvinden.
Ja, we zijn blij om te horen dat plan dus verder wordt
uitgevoerd.
Nee,
we gaan ermee verder, dat klopt.
Ja, dank u. Ja.
Puntje 33. Fietsenstallingen aan knooppunten openbaar vervoer. Terug een interpellatie van CD&V Wij.
Ja, collega's, openbaar vervoer. Dat is toch een belangrijke, denk ik, in onze gemeente. En het is duidelijk dat de openbaar vervoermaatschappij andere accenten legt, dat die vooral zich richt op die stamlijnen. Dat betekent concreet dat eigenlijk de mensen de laatste afstand, de last mile, zoals dat al eens gezegd wordt, te voet of met de fiets moeten doen. Vandaag merken wij dat het knooppunt in de gemeente Broechem, dat vandaag in een toestand is die niet echt uitnodigend is om daar met de fiets naartoe te gaan. We stellen ons de vraag of dat daar geen verbeteringen kunnen aangebracht worden om dat aantrekkelijker en veiliger in te richten.
Op de foto's die bij uw interpellatie stonden, heb ik vooral ook gezien dat er nogal wat mensen onzorgvuldig met hun fiets omspringen. Maar er worden ook nog wat fietsen achtergelaten en die moeten dan verwijderd worden door onze diensten. En ik denk dat we dan misschien nog ietsje beter moeten kijken dat de politie en onze andere diensten erop letten dat die wrakken, want het zijn dikwijls wrakken, sneller verwijderd worden. U weet, achtergelaten fietsen die worden aan het OCMW gegeven, maar dikwijls zijn hetgeen dat er ligt zijn wrakken. Uw vraag om meer en verbeterde fietsstallingen te voorzien, die neem ik zeker mee, want u heeft gelijk. Als we willen dat mensen meer de fiets gebruiken van en naar het openbaar vervoer, dan moeten we het hen ook makkelijk en comfortabel maken. Ik ben vandaag nog langs de fietsenstalling in Broechem gereden en ik heb ook vastgesteld dat die helemaal vol stond. En ik ga dus ook onderzoeken of de huidige plaatsen extra onderhoud nodig hebben en eventueel kunnen uitgebreid worden en overkapt worden. Ik denk dat de laatste jaren wij allemaal hebben vastgesteld dat er een serieuze toename is van het fietsgebruik. Dus ik denk dat wij als bestuur daar ook oog voor moeten hebben en we gaan dat ook doen. Dus als het nodig is en de technische diensten gaan ons daarover adviseren, dan gaan wij ook proberen daar waar het mogelijk is die uit te breiden en ze comfortabeler te maken en ze beter te onderhouden. En dan aan de lijn een voorstel over te maken, ook omdat die gesubsidieerd kunnen worden. In verband met u, dat hebt u niet gezegd, maar ik vond dat wel belangrijk. U vraagt ook of dat er geen aansluitingspunten kunnen komen voor elektrische fietsen. Mag ik daar een antwoord op geven? U hebt dat niet gevraagd, maar ik vind dat wel een belangrijke. Dat is iets lastiger. Op die plaatsen zelf oplaadpunten voorzien, dat zou technisch nog wel gaan. Maar ik denk dat er niemand op dit moment zijn fiets daar gaat aansluiten en een adapter gaat achterlaten. Ik denk dat dat iets te vandalismegevoelig is. Als er in de toekomst betere systemen komen, dan denk ik dat dat moet. Dus ik denk dat we op dit moment eigenlijk eerder moeten zien waar er een klein beetje sociale controle is, zoals hier voor de sporthal, en dat we daar dan aansluitingen voor elektrische fietsen gaan voorzien. Dus ik kan uw suggestie gaan we zeker meenemen. En mocht het nodig zijn, ik ga mij niet herhalen, maar mocht het nodig zijn, gaan wij daar zeker in investeren. Maar geef ons daar nog even tijd voor, maar ik pak het zeker mee.
Ja, Luc, je weet dat we willen helpen, helpen we. Het is niet de aangenaamste plek, maar in het shoppingcenter, daar bestaan elektrische oplaadplaatsen voor fietsen en daar kun je die batterijhouder in zo'n vast achter een slot steken. Dus dat bestaat wel degelijk, dat je hem toch kunt opladen en kunt vastzetten.
Dat is goed, maak maar over.
Ja, je moet Ga je juist niet graag naar het shoppingcenter?
Nee, ik ga absoluut...
Ik weet niet van waar ze zijn, maar ik heb hem daar al eens ingesteld.
Ik ga absoluut niet graag naar het shoppingcenter.
Ja, ik ken ook niet, maar...
Ik zou zeggen, als je nog eens komt...
Maar dan moet ik herinneren voor u. Maar ik zal er een foto van trekken.
Stuur de foto ook door en alle suggesties zijn welkom. Ga dat doen. Ook als ze van bij jullie komen, absoluut.
Kan er iemand de micro van Fernand even afzetten? Dank u. Dan schorsen wij nu de zitting van de gemeenteraad... Binnen een minuut of vijf openen wij de Raad voor Maatschappelijk Welzijn.